Ik stond daar ook nog op een gegeven moment aan dat parcours. En jullie zaten natuurlijk heel vroeg in de wedstrijd op het loopparcours. Terwijl er nog niet heel veel agegroupers en zo waren. En toen hoor ik naast me dat iemand zei, ja, Scheldinga, is het nou een sponsor of zo? Er lopen zoveel mensen met Scheldinga op een pakje.
Zo, weer een nieuwe aflevering, mannen. En wel een bijzondere, denk ik.
Oh, ik wil net zeggen, volgens mij hebben we helemaal niks te bespreken vandaag. Of wel?
We gaan een extra lange maken.
Nou, ik heb niet zoveel te melden. Extra lang, ik val nu wel in slaap, jongens. Ja. Ik ben nog wel gesloopt, hoor.
Ja?
Slecht kan dan is ik wel.
Ik val wel mee. Ik moet zeggen, ik had de horrorverhalen van jullie gehoord, maar ik heb één dag echt wel behoorlijke spierpijn gehad.
Geen idee.
En dag twee was het eigenlijk al een heel stuk minder. Dag drie is het eigenlijk weg.
Jij was de dag na je wedstrijd gewoon meteen al friet aan het halen, zeker?
Ja, ik had gewoon frikandellen te bakken.
Oh joh, hij liep gewoon naar de frituur, hoor.
Nee. Maar we hebben het natuurlijk over de nasleep van het WK. Lange afstand.
Ja.
Challenge Amsterdam Almere. 2021.
Precies dat. Ja, het was een... We hebben van tevoren ook niks meer opgenomen. Maar het was een... Het was op zich wel een mooie aanloop, hè? Nou ja, mooi. We hadden een paar interviews met zowel met Gelderlander als het NRC. Moest daar twee keer voor op en neer naar Arnhem.
Ja, je hebt in jaren niet zo vaak in de grote koppel gezwommen. Even ook niet.
Nee, dus we konden mooi op donderdagochtend 2 weken achter elkaar even een keer samen trainen. En daarna aansluitend een interview doen. Maar het artikel van het NRC, ze hebben goed uitgepakt, hè?
Ja, je landelijke krant, 2 pagina's, foto's erbij, alles. Kijk, de Gelderlander, die journalist, die kennen we redelijk en daar staan we wel vaker in, zeg maar. Die belt ons, mij in ieder geval, wel vaker op, zo van, hey, hoe is het? Of wat heb je gedaan? Maar NRC was wel een soort van verrassing.
Ja, en het was de journalist die als enige voor het NRC naar Tokio was geweest. Dus het was ook gelijk een van de beste sportjournalisten van Nederland. Ja, het was tof. Hebben jullie veel reacties gehad?
Nou, ik op zich wel. Er zijn echt al 5 of 6 mensen die stuurden een stukje naar mij. En ik zal het er even bij pakken.
Jij zat niet eens bij het interview, Bouke.
Nee, maar moet je nagaan hoeveel impact het gemaakt heeft. Dat was het volgende stukje. Er is nog een vierde broer, Bouke. Bouke de jongste, maar hij doet zondag niet mee. Hij heeft de minste ambities. Dat vonden mensen kennelijk heel grappig.
Of juist de meeste, alleen op een ander vlak.
Precies, ja. Zo hadden jullie het ook kunnen verwoorden. Maar jullie zetten me liever in dat hoekje van minste ambitie.
Nou ja, misschien beter weinig ambitie dan een jaren 80 bril en een houtakkersblouse.
Te gek, ja. Ik word graag zo neergezet. Vind ik mooi.
Ja, mooi. Ik vond het leuk. Het was, ik kreeg dus ook wel redelijk wat reacties. En veel mensen die zeiden ook echt van ja, dit zijn jullie gewoon. Ik lees precies jullie karakters, hoe zeg je dat? Veel mensen vonden het herkenbaar voor hoe wij zijn. Dus dat is dan op zich altijd wel leuk, toch?
Ja, maar hij heeft ook ons echt letterlijk gequote. Volgens mij alles wat je zei werd letterlijk zo erin gezet. Dus dat was ook wel heel leuk. Meestal wordt het een beetje verdraaid. Of wordt er worden er een beetje andere woorden aan toegevoegd. Maar dit keer schreef hij echt letterlijk op wat wij zeiden.
Ja, er was niks aan gelogen. Jij bent natuurlijk een beetje de Telegraaf gewend, Evert.
Laten we het artikel gewoon in de show notes zetten. Dan kunnen mensen het zelf lezen. En dan gaan wij het over de wedstrijd hebben, of niet?
Lijkt me een goed plan. Waar beginnen we?
Bij het zwemmen.
Jongen. Oh, nee. Nou, ik begon al in de wissel, man. Zo, het voorbereiden.
Ik vond het... Het was natuurlijk corona, hè? Geen briefing. Vond ik echt top. Ik zat vrijdag thuis om 5 uur 's middags, computertje aan. Eventjes die briefing volgen. Normaal de dag voor de race en je zit in dat theater daar of in een ander hok met allemaal nerveuze atleten. Daar word ik zelf ook nerveus van. Ik vond die briefing op afstand echt fantastisch. Wat vonden jullie daarvan?
Grappig, want in zoals mijn eerste wedstrijd die ik weer deed sinds corona was in Polen. En toen miste ik echt de briefing. Omdat ik gewoon die wedstrijdspanning miste ik compleet voor de wedstrijd. En dat daar moest ik wel even in schakelen. Dus wat dat betreft was ik blij dat ik al die wedstrijden eerder gedaan had. Dat was al een tijd terug voor Lanzarote natuurlijk. Maar grappig dat je dat zegt. Want ik had dat dus dat ik dat echt miste ergens.
Oh ja, nee, ik vind het... Voor een hele vind ik het vreselijk. Voor een halve misschien een ander verhaal. Maar zo in Almere altijd die dag ervoor fietsen checken, 1000 dingen aan gedacht. En dan moet je naar zo'n briefing en dan... Nee ja, ik vond dit fantastisch.
Briefings zijn altijd super irritant, toch? Wat vertellen ze? Nou, je moet 2 rondes zwemmen. Nou, dat wisten we al wel, mag ik hopen.
Rode boeien rechts houden.
Ja.
Nou... Ja, soms zijn er wel nuttige dingen in. Maar inderdaad, 90% is ja, dat weet je wel als je de athlete guide leest.
Precies.
Dus wat dat betreft is het vaak overbodig. En het scheelt gewoon veel tijd als je die niet hebt. Dat maakt de dag voor de wedstrijd wel een stuk relaxer.
Ja, wat ik nuttig vond was bijvoorbeeld penalties. Je moet de volgende... Dat verschilt nogal eens per wedstrijd en per land. Je moet de eerstvolgende penaltybox pakken. Je mag je nummer onder je wedstrijd dragen. Dat zijn van die details... Ja, die, zeg maar, overal anders kunnen zijn. Dus dat zijn wel altijd fijne dingen om even geverifieerd te krijgen.
Ja, maar moet je dan 2 of hoe lang duurt zo'n briefing? Moet je dan zo lang naar een briefing gaan luisteren?
Nee, daarom vond ik dit geweldig.
Ja.
Nou, fijn om te horen.
Pluspunt.
Ja, pluspunt, houden. Ja.
Maar we moesten alsnog zaterdagochtend wel echt vroeg in Almere zijn, vond ik. Ik had vrijdagavond... wij hadden ditzelfde weekend met Content Leaders, met mijn bedrijf, het kluitje, zoals we dat noemen, het Content Leaders uitje. En dus ik zat vrijdagavond nog langs het kampvuur. En zaterdagochtend, dus het kampvuur ergens in het oosten van het land. En zaterdagochtend om 10 uur stond ik in Almere. Moest ik eerst Diederik nog ophalen.
Ja, moest eerst mij nog ophalen. Dat was ook nice. Oh, dat was wel gezellig. Ik was blij dat ik niet alleen hoefde.
Nou, ik ook. Dat leidde wel een beetje af. Dat was wel...
Ja,
dat was
ja maar we moesten dus, even voor de duidelijkheid, we moesten voor een coronatest, hè?
Ja.
Moesten in Almere zijn, dus niet voor de briefing. Maar we werden nog de dag voor de wedstrijd nog getest.
Ja, we hadden al een coronatest gedaan. Gewoon de testen voor op vakantie, zeg maar. Dat moesten we doen, ook al was je gevaccineerd. En dan hadden we op de dag voor de wedstrijd, 's ochtends vroeg, nog een coronatest. Vond ik wel heftig trouwens, die vrouwen die afnamen helemaal in pakken en... mondkap op en bril op en een haarnetje en alsof we...
Het waren toch mannen?
Ja,
ze waren goed ingepakt, maar wij waren mannen.
Maar goed.
Zo mooi.
Het was wel intens.
Ja, maar vond jullie het nog spannend of je positief getest zou worden?
Nee.
Nee, hè? Dat was rond de Olympische Spelen wel anders, vond ik. Ik had niet dat gevoel van, oh, het kan misgaan.
Toen je bij de Olympische Spelen, toen je daarheen ging.
Ja, toen ik meedeed.
Oh, ik wou zeggen, ik vond het nog wel een beetje spannend. Maar ik had dus de dag voor zaterdag had ik nog een begrafenis van de opa van Romy. En de dag daarvoor was het condoleren. Dus ik had best wel heel veel mensen gezien. En dan moest je officieel afstand houden. Maar dat werkt natuurlijk totaal niet. En vooral met oude mensen niet. Die komen je toch een knuffel geven of een kus of weet ik veel wat. Dus ik had nog wel even zoiets van, ik vond het niet zo heel prettig.
Oh ja.
Dat nog moest. Maar toen dacht ik ook, ja, de incubatietijd kan ook maar 5 dagen zijn. Dus wat dat betreft valt het...
Ja, dan zit je nog goed.
Kom ik die sneltest vast wel door.
Ja. Ja, en toen de pasta party was ook niet zoals anders natuurlijk. Je kon vanaf 12 uur al pasta party afhalen.
De afhaal.
Afhaal pasta party.
De afhaal party.
Maar ik vond dat ook top eigenlijk. Ja, ik vind het wel gezelliger om 's avonds even met al die mensen wat te eten. Maar ik vond het goed opgelost.
Ja, we hebben een paar jaar geleden echt gezellig met z'n allen zitten eten daar. Toen deed
eten.
Ik niet mee.
Dat was maar, bunkeren.
Ja, toen zaten we echt te bunkeren. Dat was mooi. Toen deed ik niet mee, maar dan had ik toch een pasje bemachtigd omdat ik vrijwilliger was. En dat was nu
die
wel...
Die foto daarvan is volgens mij ons groepsicoon van onze WhatsApp-groep.
Ja, die kipfoto.
Oh ja, dat is cool, ja.
Ja.
Nou, maar de pasta party is daar sowieso echt van hoge kwaliteit, normaal gesproken. Dus nu was ook prima. Dat was gewoon afhaal, zeg maar. Dat is wel anders. Maar normaal weer gewoon goede stukken zalm. En ik vond het is altijd wel top.
Ja,
zulke
ja.
Stukken venison.
Waarom nemen jullie mij altijd in de zeik?
Je hebt geluk dat niemand dit snapt.
Nee, maar die afval was goed. En daarna konden we gelijk de fietsen checken. Dat was ook prima.
Ja. Ja, dat was allemaal... Nog wel regen. Dat was wel jammer, hè? Een beetje regen.
Nou, ik zal jullie wat geheim verklappen. Ik ging dus infietsen en toen begon het net te regenen. Toen dacht ik, ja, ik ben helemaal omgekleed. Ik ga nou niet omdraaien. Ik ga gewoon rijden. Ik weet ook niet wat het weer ging doen überhaupt. En toen had ik een kilometer of, wat is het, 15 gehad. Ik was op de terugweg, net op die op dat fietspad op de terugweg, zeg maar. Het reed dus lek.
Ja.
Toen dacht ik, oh nee, daar gaan we weer. En want 2 jaar terug gebeurde dus precies hetzelfde.
Déjà vu.
En achterband dit keer. Dus ik heb nieuwe band erin gedaan met patronen en dat ging mis. Dus ik stond daar gewoon en ik kon geen kant op. Dus heb ik iemand gevraagd en die heeft me teruggebracht uit het hotel.
Echt? Je hebt gewoon iemand aangesproken?
Ja, want anders kwam ik niet terug. Gelukkig had ik nog een nieuwe buitenband mee en binnenband, dus die heb ik erin gedaan. Maar ik had geen perfecte voorbereiding, laat ik het zo zeggen.
Oeh, dat lijkt me een beetje... Maar je hebt dus ook je buitenband gewisseld?
Ja.
Dat is wel heel verstandig eigenlijk.
Er zat gewoon een steentje in wel. Iets scherps, maar ik denk van gewoon een nieuwe band erop, klaar.
Ah ja.
Ja, relaxed. Goede actie, denk ik. Of eigenlijk niet zo relaxed, maar wel een goede oplossing. Ik heb niks meer gedaan, hoor.
Heb je helemaal niks gedaan de dag voor de wedstrijd?
Nee, het was me veel te druk. Ik werd ook helemaal gek van alle nieuwe dingen en prikkels. Ik werd helemaal
die
gek.
Die gast stond te trillen, jongen, overal.
maar niet eens van zenuwen. Maar ik word gewoon helemaal gek van al die drukte. En ja, je moet 100 dingen regelen en 100 dingen op de goede plek leggen. Ja, jongen, ik had geen overzicht meer. Dus...
Ik snap wel wat je bedoelt, want het valt ook niet mee.
Nee, het is gewoon veel.
Maar dan ben ik wel serieus. Want je moet echt wel overzicht kunnen houden en alles gewoon blijven doorlopen en weten welke stappen je moet nemen, zeg maar. En ik kan me voorstellen, als je dat niet gewend bent, dat het best wel...
Maar ik probeer dat altijd een beetje te relativeren. Zo van, oké, je moet zwemmen, daarna moet je fietsen, dan moet je lopen. Hoe moeilijk kan het zijn?
Nee, absoluut helemaal mee eens. Maar op een of andere manier word ik toch gek. Het was wel grappig, want Rick, de bondscoach, stond ook in de wisselzone. Die heeft me wel 4 keer gezegd, joh, doe rustig. Ik denk, ik ben rustig, of ik probeer rustig te doen. Maar dit is gewoon hoe het eruit ziet als ik druk in mijn hoofd ben.
Nou, was dit de dag van de wedstrijd of de dag voor de wedstrijd?
Dit was ook de dag voor de wedstrijd al zo.
Dat was tijdens het ophangen van de fiets en het weghangen van die spullen en zo. Maar ik snap ook wel, want... Er waren nog wel wat open eindjes, ook voor wat betreft de verzorging tijdens het lopen met name. Als Nederlands team starten we met 11 atleten. Er was 1 coach toegewezen door de ITU. En er mocht ook maar 1 coach voeding aangeven. Dus potentieel gezien, 11 atleten, 6 rondjes. Er komen 66 keer komt er iemand langs bij Rick van Tricht. En hij moet 66 keer iets aangeven.
Het juiste ook.
Ja, het juiste ook nog, ja. Dus dat moesten we nog even grondig doorspreken, zeg maar.
Ja, maar dat hadden we die ochtend, denk ik, dat we het best goed hebben opgelost met elkaar, toch?
Ja, uiteindelijk was het ook best oké. Maar goed, ik vond het gewoon druk. En ik was wel ook zenuwachtig.
Ik had nog wel een stukje willen fietsen, maar het regende. Dus toen dacht ik, laat maar.
Ja, dat denk ik ook altijd als het regent.
En je hebt ook nog gezwommen, Evert.
Ja, gewoon, ik had nog een oud wedstrijd mee ook, dus ik denk, maakt ook niet uit als die dan nat is, dan heb ik een goede gewoon droog de dag van de wedstrijd. Dus ik ben nou even het water ingegaan, ik denk dat ik 20, 30 minuten gezond heb, geen horloge om. Maar gewoon even naar de boei heen en weer. Ik ben vanaf de start naar de eerste boei gezwommen, toen ben ik omgekeerd en toen terug naar de verste boei en toen weer naar de finish. Dus dat ik dat stuk in ieder geval goed overzicht had.
Ja, en uiteindelijk zijn wij, Diederik, best op tijd naar Dennis en Fiona vertrokken. En hebben we daar, zeg maar, onze andere tassen geprepareerd voor de dag daarna.
Ik heb nog even lekker op de bank gelegen.
Ja, je hebt nog een tukkie gedaan.
Nou, dat heb ik ook nog gedaan.
Wat heb jij gedaan?
Hoe krijg jij het allemaal in één dag, hé?
Ja, ik ben ook naar de fietsenwinkel geweest om een nieuw binnenbandje te halen.
Zeldzaam dat jij op een dag zoveel doet, volgens mij. Ja.
Überhaupt, niet alleen de dag voor de wedstrijd.
Ik heb nog nooit zoveel gedaan op één dag. Maar blijkbaar werkt het, jongens. Werkt het.
Je bent er maar druk mee.
Ook even, maar slapen jullie op zo'n nacht voor de hele?
Nou, ja. Tot 3 uur voor de start.
Dus jouw wekker ging om 4 uur.
Waarom zo vroeg dan?
En dan, ik wil 3 uur van tevoren wil ik gewoon ontbeten hebben. Of ontbijten eigenlijk.
Niet per se onverstandig.
Dat er gewoon in zit.
En dan slaap je dus vanaf 10, van 10 tot 4 nog of zo, Evert? En je valt ook makkelijk in slaap?
Ja, meestal ga ik om 11 uur naar bed. Om 11 uur slapen, dus van 11 tot 4. Ik probeer er wel iets eerder in te liggen op zo'n dag, maar... En jullie?
Ja, ik sliep van 10 tot 4:30, 5 uur, zoiets. Dus ja, ik heb niet zo goed geslapen.
Maar jij slaapt gewoon uit?
Ja. ik was onrustig. Terwijl, ik weet nog de vorige keer, toen ging ik liggen, was ik vertrokken. Toen werd ik echt pas wakker met de wekker. En nu was ik een klein beetje onrustig. Maar, ja, weet je...
En waar kwam dat dan door?
Weet ik niet, gewoon wel omdat je zo'n wedstrijd gaat doen. Maar die dag, die nacht van tevoren, dat is op zich... Ik denk wel dat veel mensen niet heel goed slapen. Maar de belangrijkste nacht is eigenlijk de nacht daarvoor, denk ik.
Ja, dat je daarvoor uitgerust bent. Iemand stuurde mij, Ultra Sander stuurde mij van tevoren nog een artikel door, wetenschappelijk artikel. Dat ging ook over de nacht slaap voor je race. Dat heeft eigenlijk geen invloed meer. Dus zei hij, maar ga je ook niet drukker zitten maken als je niet slaapt.
Nee, maar nu we dit weten en dat je weet dat je de nacht, zeg maar, die daarvoor goed moet slapen, dan ga je natuurlijk die nacht slapen.
Ja. Nee, dan zenuwachtig, ja, dat kan. Dat kan. Nee, ik heb ook wel prima geslapen eigenlijk. Ik heb wel een enkele keer wakker s'nachts. Maar toen de wekker ging, toen stond ik ook wel strak, zeg maar, om 5 uur. 2 uurtjes voor de start. Toen dacht ik, oké, we gaan beginnen.
Ja, maar als ik jullie een tip mag geven volgende keer, sta 3 uur van tevoren op. Echt, dan heb je meer tijd voor om je eten te verteren. En je hebt gewoon meer tijd voordat je wakker bent. Tenminste, voor mezelf spreken. Ik heb echt veel tijd nodig om voor een wedstrijd wakker te zijn. En zowel mentaal als lichamelijk ook echt. Bij mij, ik ben sowieso geen ochtendmens, dus dat duurt sowieso altijd lang. Maar voordat ik wakker ben.
Ik heb dan, denk ik dan van, dan pak ik liever dat uurtje extra rust. Maar, ja.
Ja, maar we zeggen net dat uit onderzoek blijkt dat het niet nodig is.
Maar toch is het wel, kijk, ik denk als je die, nacht doortrekt, dat niet echt goed is voor je prestaties.
Ja,
tuurlijk.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Ja, nee, ik ben net... eenmaal gaan doen en het bevalt me eigenlijk wel goed. Het opstaan zelf bevalt me nooit, maar ik weet gewoon...
Het geeft je wel een bepaald soort rust dat je alle tijd hebt om alles nog te doen wat je wil doen natuurlijk. En wat ik heb gelezen over voeding is inderdaad ook goed om die 3 uur van tevoren te eten. Enig nadeel is dat je je wel een uur lang zenuwachtig kan zitten maken 's ochtends voor de start.
Ja, dat is wel het nadeel, ja.
Oké.
Maar dat kan je ook weer op scherp zetten.
Zo is het. Hey, en dan ben je wakker en dan eet je gelijk. Wat ontbijten jullie?
Vliegtuigvoedsel.
Wat heb jij? Ik ontbijt altijd 1/3 Indische cake.
Ja, en het mooie is dat ze die bij jouw gastgezin gewoon ook al voor je hadden gekocht, hè? Die weten
zeker,
dat.
Zeker. Toppers zijn het.
Maar je doet dat serieus nog steeds?
Ja. Ik snap niet dat jullie van deze religie zijn afgestapt.
Ja, ik denk dat het voor mij niet heel, heel verstandig is eigenlijk.
Nee, ja, dat snap ik. Fructose technisch gezien is misschien niet handig.
Ik weet niet of daar fructose in zit.
Ik weet niet zo goed wat voor een suiker erin zit in die Indische cake, maar... Misschien ook al die spices.
Die
chai
tegen jou ook, want ze denken aan jou.
Ja, is wel waar. En wat eet jij?
Ik ontbijt gewoon meestal met wit brood of witte bolletjes of kaiserbroodjes. En dan met hazelnootpasta vaak.
Ja, het is niks anders dan normaal.
Ja, normaal eet ik altijd... Jawel, normaal eet ik gewoon oat.
Oh.
Ah, met melk?
Met melk en water, beide.
Oh ja. Melk moet ik echt niet doen voor een wedstrijd. En yoghurt ook niet. Geen melkproduct.
Krijg je dan slijm?
Voor de race doe ik het ook niet.
Ja, ik weet niet. Voel ik me gewoon heel naar van. Daar heb ik me wel eens heel naar van gevoeld.
Want ik heb dan een tip. Ik had wel eens last van slijm. En toen zei iemand, dan moet je een keer sojamelk proberen in plaats van normale melk. Dus dat heb ik laatst een keer gekocht.
Oh ja.
En dat was dan niet voor een wedstrijd meteen geprobeerd. Maar toen had ik echt totaal geen last daarvan. Dus ik denk de volgende keer als ik een ochtends een wedstrijd heb, dan vervang ik de normale melk door sojamelk.
Kun je doen. Ja, ik heb ook witte bolletjes op met chocopasta, maar ik eet altijd gewoon boterham met chocopasta. En die heb ik nu vervangen door witte bolletjes. Dus dat was prima. En een bidon sportdrank heb ik erbij gedronken.
Had ik ook, een bidon sportdrank, ja. En twee koffies.
Ik ook.
Ja, ik ook twee koffies. Even wakker worden. Ja. Ja, mooi. En dan een uurtje van tevoren zorgen jullie dat je op het trein staat? Even, jij was nog iets later, hè?
Nee, ik denk... Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee,
ik was denk ik eerder.
Jij was eerder, ja, want toen ik kwam was jij alweer weg, Evert.
Ah. Ja, maar ik heb ook het hotel. Dus ik ben even heen en weer gelopen, spullen klaargemaakt. En daarna doe ik gewoon mijn warming-up vanuit de hotelkamer, zeg maar. De springtouw doe ik daar, ga ik daar even naar de wc nog rustig, loop ik in. Dat is dan ook makkelijker.
Ja, jij kan dus ook gewoon je pomp weer terug naar boven brengen.
Ja, precies.
Ja, ik moest mijn achterband nog oppompen met zo'n dichtwiel en zo'n ventiel hoek. Dat zat het rotte gedoe. Ik moest dat wiel nog, ik moest nog tape op het wiel plakken om hem dicht te plakken. En toen voelde ik aan mijn voorvork. En ik had de week ervoor fietspech met mijn voorvork. En toen zat mijn voorvork zat er weer speling op. Toen dacht ik, shit, we gaan het toch niet krijgen. Toen heb ik hem opengedraaid. Toen dacht ik, ik draai die speling er even uit. Ik weet precies hoe dat zit. Maar was het een inbesleuteltje die ik precies niet bij me had. Dus toen heb ik het weer dichtgedraaid en gebeden dat het goed bleef zitten tijdens de wedstrijd. Maar dat gaf wel echt nog een hoop extra stress 3 kwartier voor de start. Dat was niet chill.
Maar merk, had je dat niet gecheckt met de incheck?
Ja, ik had gevoeld, maar toen heb ik het niks gevoeld. Misschien niet
goed. Misschien ben je gesaboteerd door iemand.
Ja, dat denk ik. Ik denk Evert.
Ik denk door Stef Overmars.
Stef Overmars zit met de flikker gewoon van tevoren. Mooi. Maar ja, dat was wel, wel balen. En toen liep ik weg om mijn tassen op te hangen. En toen vergat ik iets. En daar ben ik niet achter gekomen voordat het startschot is gegaan. Daar kom ik zo nog wel even op terug.
Wat een clip, sorry.
Gaan we nu naar de break?
Geven we nou reclame of niet?
De commercial break.
Zit gewoon.
Oké. En toen de line-up.
De line-up, ja. Dat was ook wat.
Wanneer hebben jullie je wedstrijd gepist?
Ja, ik denk 10 minuten voor de startschot voor het eerst.
Maar in het water dus?
Nee, toen lagen we niet
op de
water.
Kant nog?
Ja. En ik was niet de enige, ik zag voetstappen. En het had niet geregend.
Gele voetstappen.
Ja, die ontwijk ik dan wel.
Ik zit te denken, volgens mij heb ik het dit keer overgeslagen.
Oh.
Ik kan me niet herinneren.
Oh. Is dat een goed of een slecht teken?
Ja, nou, ik kan me meer dingen niet herinneren.
Focus, ja, precies. Focus.
Ik mocht als laatste voor jullie het water in. Ik ging gelijk ook op zoek naar Diederik. En die zwaaide nog even naar me.
Ik zei, hier ben ik.
Dacht ik, oh, gelukkig, wil liggen.
Waar lagen jullie ergens dan? Want ik heb het helemaal niet meer gezien.
Beetje links.
Wij lagen links. Bij Milan eigenlijk.
Oh, jullie gingen helemaal links.
Milan lag ook links, toch? Ja.
De slechte plek.
Oh, had het even van tevoren gezegd.
Ja, ik zag dat het rechts knettertje druk was. Ik denk, daar ga ik niet heen.
Ja, ik lag een beetje midden rechts, zeg maar. En daar was het heel rustig.
Ja.
Eigenlijk, daar lag een gat, zeg maar.
Ja, maakt allemaal niet zo heel veel uit naar die eerste boei, hoor, qua afstand.
Nee, maakt ook niet uit.
Dat was
wie heeft de klappen gehad?
Nul, niks.
Ik ook niet. Maar ja, goed, we waren met 30 man of zo. Dus ja.
Ook niet eigenlijk.
Was dus voor chill.
Maar één iemand heeft wel een klap uitgegeven.
Ja, en Starkey.
Hè?
Oh ja, juist. Die had, wat had die nou? Oorpijn.
Ja, die had zijn trommelvlies gescheurd.
Ja, die had een gat in zijn trommel.
Echt waar?
Maar is dat bewezen?
Maar lag die bij ons in de groep of niet? Want ik heb wel tijdens het zwemmen, pas na 2 kilometer per ongeluk, met mijn linkerarm
heeft jij iemand een klap.
Ja, Hij zat voor je.
Oké, okay, gelukkig. Ik schrok al. Maar die riep wel iets terug naar hem. Toen dacht ik, oh, sorry. Dat is wel grappig, ja. Oké, okay, dat was ik dus niet, gelukkig. En
tenzij hij nog heel hard naar voren gezongen is.
Ja, nee, hij zat in onze groep. Hij zat ook geen kopwerk te doen. Was een lui iemand.
Hij was heel boos. Ja. Hij was heel boos.
Maar hoe kan je een gescheurd trommelvlies oplopen door een klap op je oor dan? Gewoon door de druk?
Ja, ik denk het, ja. Het schijnt dus dat hij tijdens het fietsen op een gegeven moment heel erg is gaan slingeren. En dat hij gewoon zijn hele evenwicht...
Echt?
Ja, want hij is ook dat is laag gegaan, ja, hoorde ik.
Nou, dat is het duidelijk. Nou,
ja, dat was ik denk gevallen? Ik ergens.
Ik weet dat het iemand anders gevallen was.
Hij is toch, hij is toch hoofdrol spelen in een film ook? Starkey en Hutch?
Ja, hij is toch die pratende auto? Oh, wat okay. Slecht.
Oké. Maar lag je gelijk in een mooi groepje na de start, Evert? Of hoe ging dat bij jou?
Ja, ik heb altijd eigenlijk wel een goede start. Dus ik zit altijd goed voorin. Maar bij mij is eigenlijk na de... Je had dan zeg maar, de eerste boei die heel snel kwam.
Ja. Yeah.
Dan heb je de tweede en de derde boei. En bij de derde boei moest ik de kopgroep laten gaan.
Oh.
In de eerste ronde.
In de eerste ronde,
maar
ja,
gewoon, verzuur je dan? Of wat voel je?
Nee, ik verzuur niet, maar ik kan gewoon niet... Ik kan gewoon... Als er een gaatje is, dan kan ik het vaak niet meer net niet meer dichten. Dat gebeurde nu ook. En toen heb ik eigenlijk alles zelf gezwommen. Maar ik kon heel slecht oriënteren, want mijn bril was heel erg beslagen. En ik kon het echt allemaal moeilijk zien. Dus op een gegeven moment, ik adem heel veel rechts in de wedstrijd. En op een gegeven moment adem ik links. En dan zie ik links in één keer een hele groep zwemmen. Wat dan de tweede groep bleek.
Had je er geen tandpasta in gesmeerd?
Toen ben ik daar maar weer heen gezwommen.
In je bril. Oh, ik doe dat altijd standaard. De dag voor de wedstrijd smeer ik tandpasta in mijn bril.
Ja. Echt waar? Die heb ik nog steeds? Dat hebben we ooit een keer geleerd met duiken, hè?
Ik chocopasta.
Nee, maar ik moet wel serieus even een goede bril hebben, een andere.
Ja, ik kan je er twee aanraden. Eén is Socks. Gewoon een goede Socks.
Ja, Predator. Die altijd. Maar die hebben een nieuw model gekregen en die vond ik helemaal niet meer fijn.
En je moet ze de oude Predator hebben.
Oude modellen kun je ook nog wel kopen op Amazon of Bol.
Ja, maar hallo.
Ja, maar die zijn nou wel echt oud.
Jij hoeft toch niks te kopen, gast?
Dat het oude model oud is.
Nederlands recordhouder, bla bla bla. Ik denk dat je na deze podcast 5 mailtjes krijgt.
Ja, voor verschillende brillenmerken. Ja. Hans Anders.
Nou, laat ze maar komen. Ik wil
wel eens proberen.
Ik duw op een notie. Nou goed.
Ik van Huub adviseer Huub.
Ja, ja.
Voor de gaten in die wedstrijd. Ja. Oh.
Maar goed, oké. Okay. Ja, Cornelis okay. En ik zwommen lekker naast elkaar. Cornelis en ik zwommen lekker naast elkaar.
En zwommen jullie weer samen?
Ja, dat was ongelooflijk. Ik zag Cornelis, naar de eerste boei toe, zag ik hem wegzwemmen. Toen dacht ik, oh.
Ja, ik wilde dat gaatje op die gasten voor me dicht. Ik dacht, ik kan daar nog wel bij mee, maar ik kreeg het ook niet meer dicht.
En toen, zeg maar, na de eerste boei klonk het weer een beetje ineen. En toen zwommen jij en ik vooraan in, keek ik achterom, zag ik een vrij grote groep. Maar ik had wel in de gaten dat het tempo toch wel een beetje laag lag. Dus toen heb ik me door die hele groep heen laten zakken. En toen zag ik Erik Simon en ik zag Stef en ik zag Pete Dyson. En ja, verder herkende ik niemand. Maar toen zwom ik al met 5 gasten die ik gewoon kende. Maar het tempo lag wel laag, vond je niet?
Ja, ik lag op kop de eerste 2 kilometer. En dat is
verklaart zich, een hoop.
Nou ja, ik was niet van plan om op kop te zwemmen. Maar het ging me echt heel langzaam als ik in de buik van die groep lag.
Dus, ik hoefde ook niks te doen daar. En nee. Ik heb nog 3 keer rugkrawl gezwommen. En ik kreeg tintelende hand. Dus heb ik nog weer rugkrawl gezwommen. En een keer iedereen voorbij laten gaan. En toen weer een keer iedereen ingehaald. En toen zag ik jou, jij deed ook rugkrawl. Toen je van kop afging. Ja, toen heb ik overgenomen. Zeg maar het ingaan van de tweede ronde. En toen ronden we de boei. Toen dacht ik, trek een klein beetje het gas open. En toen ging ik van kop af. En toen nam Erik Simon over. Hè. En die heeft de rest eigenlijk allemaal vooraan gezwommen, volgens mij.
Klinkt een beetje als een toertocht.
Ja, nou, zo voelde het
nou, inderdaad.
Maar het had 1 voordeel voor mij. En dat was dat ik op mijn gemakje... Ik zag ook Diederik. Dus ik wist, ik zit hier goed en het was een grote groep. De rest herkende ik niet. Maar ik kon goed nadenken. Ik kon nadenken of ik alles op mijn fiets had gedaan. En toen bedacht ik, shit, Ik heb mijn Garmin niet op mijn fiets gezet.
Je Garmin.
Ja, train je echt alles op wattage. Je hele raceplan stem je af op je wattage. Je stelt een alert in op je, je alert in op je Garmin om elke 20 minuten je voeding te nemen.
Oftewel, je hebt gewoon geen gevoel bij hoe je moet fietsen. Dat alles sturen.
Nou,
geen
absoluut idee. Wel. Nee, ik heb absoluut gevoel. Maar dat je geen tijd hebt, dat is wel problematisch als je een strak voedingsplan.
Maar waar had je die Garmin gelaten dan?
Ja, die zat in de tas die ik bij de organisatie heb ingeleverd.
Die je na de finish terug zou krijgen?
Ja, die ik na de finish terug zou krijgen. Maar goed, toen had ik dus nogal wat plan B. En toen die bedacht ik met de plek. Ik dacht, ik heb mijn horloge, mijn Garmin horloge, bij mijn looptas gedaan. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan grabbel ik daar gewoon in. En dan ga ik zorgen dat ik die omdoe in de eerste wissel. En daar kijk ik voor de tijd. Of daar heb ik ook een alert op ingesteld voor de tijd. Daar kan ik ook mijn wattages op zien op de fiets. Dus zo gezegd, zo gedaan. En het was dus een voordeel dat we rustig zwommen, waardoor ik nog uitgebreid de energie had om als een van de eerste van die groepen uit het water te komen. En twee, om rustig mijn horloge te pakken.
Je hebt dus je horloge uit je looptas gehaald en die omgedaan.
Ja, je hebt van tevoren hang je twee tassen op. Een blauwe tas, daarin gaan je zwemspullen. Dus alles wat je nodig hebt na het zwemmen. En daar moet je je wetsuit in terugstoppen. Dus je helm zit erin. Ik had mijn gereedschap er ook in. Dat heb ik gewoon los in mijn zakje gedaan. En daar doe je je wetsuit weer in terug. Maar ik heb ook even de groene tas die daaronder hing, heb ik gepakt. Om daar dus mijn Garmin uit mijn loopschoen te trekken. En die lopend inderdaad om te doen.
Zeker, dat klinkt een beetje als zo'n nachtmerrie, heb ik wel eens. Dan kom je de wisselzone in en dan kom je erachter dat je loopschoenen nog in je tas zitten. En die liggen dan helemaal onderop. Ja. Hebben jullie dat ook?
Zo.
Okay.
Ja, dat heb ik ook.
Kennis. Wie niet? Ja. Of dat je fiets er niet staat, weet je wel.
Je hebt het nu in het echt.
Nee, dat was het een beetje, maar ik kon het. Ik had er ook eigenlijk binnen een halve seconde de oplossing. Dus ik heb ook geen paniek gehad of zo. Ik dacht, het komt wel goed.
Maar wat ik wel grappig vond is, ik had zelf ook een beetje stress. Want ik dacht, ik had dat pak aan, hè, dat Nederland pak. En ik had het nog nooit aangehad, want ik kreeg het pas zaterdag daadwerkelijk uiteindelijk echt geleverd. Dus toen, ik dacht, shit, ik moet die mouwen aandoen en we zitten in mijn beste grote groep. Ik wil de groep niet missen. Dus ik dacht echt van, oh, ik moet goed opletten, ik moet snel zijn. En uiteindelijk zaten jij en ik met z'n tweeën als eerste van die groep op de fiets weggesprongen ook. Tegelijkertijd letterlijk naast elkaar die fiets op, volgens mij.
Ja, Stef blokkeerde mij eerst. Die deed geen ITU-wissel, maar die stond vrijwel stil voor die zijn fiets opsprong. Dus daar moest ik echt langs. Ik zeg, Stef, jongen! Achteraf zei hij, ja, ik ben geen ITU, man. Dat was wel grappig. Maar inderdaad, wij zaten lekker met z'n tweeën. En dat was ook wel fijn, want jij zag na een kilometer dat ik mijn bidon verloor, mijn achterste bidon. En je kwam er gelijk langs en zei, hoeveel gels zaten erin? En dacht ik, ah, prima, rustig blijven. En je coachte ook van even de groep opvangen. Ze halen ons zo weer bij en niet te hard
Ik zag jouw bidon viel achter jou uit de bidonhouder achter je zadel. En die stuiterde op het brugje, plons het water in. Dus ik dacht ook, shit, straks gaat die stoppen, want we hebben het er wel een keer over gehad, ja, als je bidon verliest, dan moet je eigenlijk stoppen. Ik dacht, straks gaat hij stoppen, maar ja, die bidon die ligt in de sloot.
Ja, ik zag plons achter
me. Weer een stukje zwemmen.
Ja. Had theoretisch prima gekund, maar ja, dus dat. En jouw wissels, gingen die goed, Evert?
Ja, op zich wel, maar niet super snel mijn eerste wissel, want ik verloor ook in de wissel mijn vizier nog. Dus die heb ik wel weer opgepakt en erop gezet. Met het heen rennen. Ik moest ook mijn pakje aandoen. Dus het was een vrij korte wisselzone, hè, dit keer. Ja. Dus het was op zich voor de tijd gunstig. Maar om je pakje aan te doen was het vrij kort en krap. Dus ik kwam eigenlijk als eerste van onze groep de wisselzone in. Maar er waren wel een paar man voor me uit. Waaronder Christian Heugenhauk. En ik weet niet wie nog meer. Maar die fietste ook meteen weg. Dus die moest ik daardoor. Eigenlijk door de mindere wissel waren die wel meteen.
Nee, die heb je ook ontsnapt. Niet meer gezien dan.
Zou je daar anders even achter hebben gebleven?
Ik heb wel eigenlijk geprobeerd om aan te haken, maar die ging echt te hard. Ja, dat kan ik sowieso geprobeerd.
Ja, want ik dacht nog wel van, nou op zich zou Starkey nog van achter komen en Adam Hansen, die zou ook nog van achter komen. Dus ik dacht, nou, daar kun je eventueel ook nog wat aan hebben.
Ja, nou, dat was dus ook, want ik heb de eerste, nou, dat fietspad heb ik toen ook alleen gereden, zeg maar, of op kop gereden. En toen op de dijk ook het eerste stuk nog. En toen, op een gegeven moment nam Niek Heldoorn over, want die zat er dus bij. En die zei ook meteen van, oh, ik ben mijn bidon verloren. Toen dacht ik al van, oh, dat shit. En toen kwam, na het keerpunt daar waar we die rotondes op moeten, bij dat heen en weer stukje, een klein heen en weer stukje in het parcours. Daar kwam Starkovic aan en voorbij. En toen ben ik eigenlijk een stukje achter hem aangegaan, maar die ging echt nog veel te hard. Maar daar ben ik wel meteen ook gas blijven geven en ben ik weggereden van de groep waar ik in zat in de eerste instantie.
Ja.
Ik dacht van ja, we moeten die wedstrijd, want het was best een grote groep waar wij mee zaten. En Nick en Milan zaten er onder andere bij en dan nog allemaal andere jongens. En ik had zo'n vermoeden dat er of niet gereden ging worden en te veel naar elkaar gekeken. Oh, en dan kan ik zelf al het werk gaan doen als je voor een snelle tijd wil. En gewoon naar voren. Want ik baalde een beetje dat ik niet voorin zat met zwemmen. Ik had stiekem wel gehoopt nog een groepje naar voren te zitten. Dus toen ben ik gewoon echt wel flink gas gaan geven, de eerste stuk.
Ja, op zich slim, want dat maakt dat die groep 18 ook gaat jagen natuurlijk. En als ze dan
Ja,
terugkomen, dat was
precies. En
uiteindelijk ook het geval, hè, dan hebben ze in ieder geval doorgereden.
ja, dus ik heb gewoon een beetje, zeg maar, op die manier ook de wedstrijd hard gemaakt. En ik had ergens ook wel de hoop, want ik reed zo 30, 45 tot een minuut ervoor op een gegeven moment. En ik haalde ook wel mensen van voren weer in. En ik had ergens wel de hoop dat ik iemand op zou pakken die dan samen met me zou kunnen rijden. Maar dat was eigenlijk ook niet het geval, want iedereen die van voren de afwaaide, die had ook de benen niet om, ja, om kopwerk te doen.
En we hadden broertactiek, hè? Als jij de wedstrijd hard maakt, dan krijgen Milan en Niek het ook zwaarder.
Hoeven jullie niks te doen. Ja, dan kunnen jullie alleen maar volgen.
Ja.
Nee, maar na 70 kilometer kwam de groep terug. En toen nam Milan een flink stuk over. En die had ook echt wel flink het gas erop. Dus daar was ik ook wel blij mee. Tot aan de coachpost eigenlijk. Reed hij, of iets er voorbij zelfs, reed hij toen op kop. En ook echt wel flink hard. En bij de coachpost is volgens mij de groep helemaal uit elkaar gevallen. En het keerpunt daarna. Want ik weet niet met hoeveel mensen er zaten. Want ik heb eigenlijk alleen maar op de eerste en tweede plek gereden. Ik heb eigenlijk helemaal niet gezien hoeveel mensen er zaten. Maar toen we opnieuw de dijk opdraaiden, zeg maar. Toen waren we nog met alleen Milan en die Gnucci. Hoe heet die?
Colucci, die
Die
Brazilia.
Braziliaan. Colucci. Ja. En toen, nou ja, toen hebben we met Colucci en met Milan hebben we eigenlijk de rest van de tijd gereden. Totdat Milan na, ik geloof, na 160 kilometer of zo er ook af moest.
Ja, die heeft wel echt hard
Toen.
gereden, dus en ook niet verzaakt onderweg.
Nou ja, de tweede ronde heeft hij maar één klein stukje op kop gereden. Maar toen hij overnam, toen zei hij ook al, gaf hij eigenlijk ook al aan dat hij het zwaar had. En toen heeft hij nog wel een stukje kopwerk gedaan en daarna is hij ook snel gelost eigenlijk. En die Colucci deed vrij veel op kop. En ik heb de laatste 20 weer op kop genomen. Want toen zakte het tempo ook wel weer redelijk in en begon ik me eigenlijk ook weer juist sterker te voelen.
Ik vraag me ook af, in hoeverre is het in zo'n hele dan ook tactiek? Want je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van nou, ik ben kapot en dan kun je lekker erachter blijven hangen. In hoeverre wordt dat gedaan? Als ik dit zo hoor, dan lijkt
Ja,
het
dat
alsof
kan,
het
dat
best
kan.
wel eerlijk gaat en dat iedereen wel eerlijk naar elkaar toe is en ook kopbeurt wil doen.
Nou, ik denk dat de drie sterkste fietsers bij ons in de groep wel ook vooruit zijn gekomen, zeg maar. Maar dat er daarachter ook wel. Ja, je kan je best wel makkelijk verstoppen in zo'n groep. En ik dat, ja. Soms denk je ook wel dat dat gebeurt. Maar. Ja, zoals op Lanzarote was ook al mijn ervaring. Degene die het kopwerk deden, die waren daarna ook de sterkere lopers. En die waren. Ja, die hielden blijkbaar toch op een of andere manier de meeste energie over. En die andere drie die niks op kop deden, die liepen ook het slechtst. Maar misschien is dat ook karma, dat kan ook, hè? Laten we dat
Ja,
is gewoon een les.
en Diederik bij ons, want wij zaten dus samen op de fiets. Ik verloor mijn bidon, stom genoeg.
Ja, bij ons ging het eigenlijk precies zoals we van tevoren ook besproken hadden. Erik Simon rijdt meteen weg. Doet hij
Met
eigenlijk
achter Adam
altijd.
Hansen aan.
Achter
Dat
de
is
mensen, ja, die reed ook.
meermalig Grand Tour rijder, starter.
Die reed ook meteen bij ons weg, snap ik niks van. En nou, toen waren we nog over met de vier man, denk ik. Jij
Ja.
en ik. En Stef Overmars. En nog een iemand met een gele helm.
Ja, klopt, ja.
Was Ecuadoriaan.
Waar waren jullie andere groepgenoten?
Ja, nou, Erik Simon en Adam Hansen, die gingen er dus meteen vandoor. En de rest heb ik niet meer terug. Ja, Pete Dyson, die had een klein gaatje na het zwemmen met ons. En die hebben we ook niet meer teruggezien. En ik denk die anderen, die zijn allemaal al teruggezakt, denk ik.
Ik weet ook niet zo. Ik denk, volgens mij reden drie weg in totaal. Drie of vier, ik denk drie. En die gingen echt veel te hard. Ik dacht, geen moment, ik moet even aanhaken.
Nee.
Toen kwam...
Ja, was dat Jens Vrommelt, zat daarbij misschien?
Oh, misschien, ja. Duiken? Misschien zat hij er nog bij, ja. Die heb ik eigenlijk...
Per van Vlerken dan?
Per zat ervoor na het zwemmen. Die zat bij jullie achter. Dus,
maar, ja.
Maar goed, we hadden op zich een prima groepje, toch? Alleen, ik had van tevoren gezegd, ik ga me verstoppen. Ik ben degene die... zeer veel kritiek heeft gehad en de vraag werd gesteld of ik als pro hier thuis hoorde. Het is mijn eerste hele. Ik ben de underdog. Ik ga niet op kop rijden als het niet hoeft. Dus ik ben daar op 12 tot 15 meter gaan zitten, heel safe. En ik trapte heel relaxed de eerste kilometers achter die groep aan. Dat was wel gewoon heel comfortabel.
Ja, en ik wilde wel een keer overnemen, maar dat hoefde niet van Stef, want ik ging niet hard genoeg. Dus toen zei hij, ik doe het wel.
En, ja, die gast die heeft echt veel op kop gereden.
Ja. Maar ja, bij kilometer 60 ging er bij mij iets mis. Ik weet niet precies, maar alles blokkeerde. Mijn benen, mijn maag, mijn rug, mijn nek. Dus toen moest ik lossen. En Stef die viel toen precies aan. Die had dat in de gaten. De jury zat er ook bij. Ik kreeg een waarschuwing ook. Ik reed volgens de jury niet op ver genoeg. En toen ging ik verder zitten. En toen viel Stef aan. En toen ging er bij mij iets mis. En toen vroeg jij nog aan mij, moet ik mee? Of ga
jij
mee?
Ik vroeg wat jij doet. Ja, ik zeg, wat gaan we doen? Gaan we dichtrijden?
Ik zei, nou, ik niet. En toen was het eigenlijk bij mij ook gewoon klaar of zo.
Maar, en ik dacht... Ik heb zo makkelijk gezeten tot nu toe. Dit wordt mijn eerste risico die ik neem. Ik ga maar eens mee. Ik ga 10 minuten tot een kwartier geef ik mezelf de tijd om weer aan te sluiten bij Stef en comfortabel te worden. En lukt dat niet, dan ga ik mijn eigen tempo weer rijden. En dan misschien komt Diederik dan wel weer terug, dacht ik.
Ja, nee, ik heb nog best wel lang gewoon netjes 240, 250 watt gereden. Maar op een gegeven moment... zakte dat gewoon helemaal in. 220, 210, 200. Toen kon ik ook op een gegeven moment niet meer liggen. Toen heb ik gewoon met de handen op het stuur 200 watt getrapt. En het was gewoon klaar of zo. Ik weet het niet.
Ja. Ja, wat vond ik echt zuur. En ik sloot dus bij Stef aan. En Stef die zegt tegen me, zullen we een beetje gaan samenwerken? Ik zeg, en dat was eigenlijk een grote fout dat ik dat zei. Ik zeg, nee, ik wil dat Diederik terugkomt. Ik wil niet bij hem wegrijden. Dus kijk Stef me aan. Die zegt, ja, maar het is wel een wedstrijd, hè? Dus moest ik wel om lachen. Maar toen ik hem dat had gezegd, ging hij toch weer harder trappen. En toen dacht ik, ja, dit gaat me ook te hard. Dus... toen ben ik mijn eigen tempo weer gaan rijden. En dat was kilometer 70, 80. Toen ben ik 30, 40 kilometer lang mijn eigen tempo gaan rijden. En toen zag ik in één keer weer Stef voor me snufferd. Dus toen had ik het gat toch wel weer dichtgereden. En toen vormde zich daar toch wel weer een groepje van drie. Waarbij we doorreden. Dus dat ging wel mooi. Wat ik trouwens heel relaxed vond tijdens het fietsen waren die waterposten, die verzorgingsposten. Omdat ik mijn bidon had verloren, toen heb ik gelijk zitten rekenen hoeveel gels. Dus hoeveel moet ik van de organisatie pakken? Ik kon gewoon bij elke post kon ik goed één gel en een fles water pakken. En dat ging heel, heel soepel. Was dat bij jullie ook goed?
Ik heb één keer een bidon water gemist wel. Maar dat is ook wel een beetje mijn eigen schuld omdat ik vrij hard er langs reed.
Ja, of je zag hetgene achter je die bidon wilde pakken. Je denkt, ik tik hem even uit de hand.
Is dat marathonfilmpje waar je naar verwijst?
Ja, bij de Spelen.
Ja, bij de Spelen. Oh, bizar. Nee, maar dat vond ik wel... dat vond ik echt... dat viel me ook reuze mee. Het aanpakken ging goed. En kon zo nog voldoende koolhydraten van die andere gels binnenkrijgen. Dus uiteindelijk voedingsplan op de fiets is uiteindelijk ook geslaagd. Dat is gewoon goed gegaan. Met een ander soort gel.
ik kreeg eigenlijk ook meteen niks meer binnen. Ik weet niet, ik kon niks meer eten, ik kon niks meer drinken. Dus ik heb denk ik één bidon aangepakt en die heb ik wel leeg gedronken, maar dat was het dan ook wel.
Ja. Dus, je hebt het echt heel, heel zwaar gehad op de fiets.
Ja, ik heb letterlijk zitten huilen.
Ja, van de letterlijk. Pijn of wat? Omdat het slecht ging.
Ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Serieus, ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ja, het lukte gewoon niet. Het kwam er niet uit. En ja, het was echt heel gek.
Ik heb wel kippenvel gehad en ook wel bijna tranen in mijn gezicht. Maar dat was al na 50 kilometer of 40 kilometer op de dijk van Almere naar Lelystad. Dat ik om me heen keek en ik zat precies op de plek waar ik wilde zitten. Ik had helemaal bedacht hoe ik dat met die gels ging doen. Ik had alle problemen opgelost. Ik zat super comfortabel. Ik keek om me heen. Ik zag rechts een natuurgebied. Ik zag links het water liggen. Daar lag een mooie klipper, een heel mooi schip. Lag daar te dobberen. Ik dacht, zou die er speciaal te liggen om die wedstrijd hier te kijken? Wat is dit een vette plek? En ik zat er te rijden. Ik dacht, oh, dit is echt het mooiste moment in de wedstrijd dat ik ooit heb gehad.
Ja, was hey, dit is... Het is zo grijnig, zeg maar, het contrast tussen jou en mij. Want ook als ik foto's zie, bij mij zie je overal aan van, wat een kutdag. En bij jou, ik zie jou alleen maar lachen.
Ja, mooi. Ja, ik heb echt genoten oprecht.
Ja, dat is zo, ja.
Dus dat was wel mooi. Maar ik heb wel ook nog de laatste 30 kilometer op de fiets... echt heel erg zwaar gehad. Toen kreeg ik het ook niet meer goed rond. En toen begon een Braziliaan die tussen Stef en mij in zat op de fiets, begon echt te yo-yoen. Dus het was om de havenklap benen stil aanzetten, benen stil aanzetten. Dat was rottig fietsen. Maar daar had ik dacht echt, oké, toch mezelf op een of andere manier overbiked. Dit lopen wordt niks meer. Dat dacht ik echt de laatste 30 kilometer. Terwijl eigenlijk... tot dan alles goed ging. Dat was heel gek. Maar hoort dat? Heb jij het zwaar gehad op de fiets, Evert? Klinkt alsof je goed zat, het laatste stuk.
Ja, het laatste stuk. Eigenlijk, met het laatste stuk heb ik me het beste gevoeld van de hele wedstrijd. Ik heb echt vanaf het begin af aan... dit kun je misschien ook aan mijn foto's zien. Ik heb echt continu echt in de focus gezeten, maar ik heb eigenlijk continu ook afgezien.
Ja.
En eigenlijk vanaf de start met fietsen. Ik ben gewoon echt gaan gas geven en... Ik ben gewoon blijven racen continu.
Dat is bizar.
Wat ik echt gedaan heb.
Ik kan me echt niet voorstellen dat ik dat had... Ik kan dat niet, laat ik dat zo zeggen. Dat kan ik niet. Als ik zo diep ga als jij vanaf de start... dan inderdaad, dan overbike ik mezelf echt. Want ik zat nu dus op het eind ook kapot.
Ja, vanaf het fietsen.
Ja.
Met zwemmen kon ik het dus niet. Met zwemmen lukt het me niet om dat te doen. Maar op de fiets, ik ben... Ja, vanaf dat ik begonnen ben... en als ik die Christian Heugen ook aangezet ben... heb ik hard gereden toen nam Niek een keer over toen ik merkte dat het niet ging lukken. En toen heb ik wel heel even makkelijk gezeten. En toen kwam Starkovic vandaan voorbij. En toen ben ik weer gas gaan geven. En eigenlijk heb ik dat sindsdien bijna niet meer losgelaten. En in de tweede ronde heb ik iets comfortabeler gezeten. Dus als ik dan niet op kop reed, zeg maar, was het een stukje makkelijker. En ja, hoe meer naar het einde toe, hoe beter
ik... Zo vond ik het er niet uitzien. Ik vond toen jij op, wat was het, denk ik 100 kilometer, 120... Toen zag je er echt totaal niet fris uit en leek je het echt wel moeilijk te hebben.
Ja, dat zeg ik ook. Het was ook tot het einde, dus tot de laatste 50 kilometer, zeg maar. Toen ging het... Of de laatste 30 kilometer ging het beter, dus 550.
Ja. Ja.
Dus daarvoor heb ik echt continu zitten racen. Maar toen ik aan het lopen begon, voelde ik me ook weer slecht, hoor. Toen dacht ik wel van, oei, dit kan nog wel eens een pijnlijke marathon worden.
Ja. Ik, wat heb jij, of wil je dat niet delen, wat je gemiddeld aan wattage hebt getrapt?
Gemiddeld? Nee, tussen de 280 en 320.
Oh ja, oh ja, ruime marge.
Ruime marge.
Grappig, even pauze.
Daar heb ik de hele wedstrijd ook tussen gezeten, zeg maar. Ja, 270 ook nog wel, denk ik. Maar ik heb weinig gekeken eigenlijk.
Nou ja, ik heb ook niet veel kunnen kijken... maar ik zat op 2,42 gemiddeld. Dus een stuk lager, logisch. Ik reed uiteindelijk 4,28 en jij 4,12.
12.
Ja, 4,12. Ja. Maar wat wel heel bizar is, is, nou, we hebben het wel vaker gezegd, je kunt het niet vergelijken met anderen. Maar ik heb dus een stuk in de tweede ronde, toen ik weer bij Stef was aangesloten, heb ik een stuk op kop gereden. Sorry Diederik. Nee, ik heb een stuk op kop gereden. En Stef zegt, ja, toen jij kop overnam, ja, ik moest gewoon 300 watt trappen om bij je te blijven hoor. Terwijl ik op mijn wattagemeter 250 heb gezien toen volgens mij en niet hoger. Het is echt bizar wat dat voor een verschil uitmaakt.
Ik heb zeg maar nog niet naar de uitslag gekeken, maar weet iemand wat mijn fietstijd was?
4,48.
Oh ja.
4,48. Ja,
dus daarvan heb ik 60 kilometer zeg maar mijn best gedaan, 70. En daarna, ik denk nog steeds wel mijn best, maar dan kwam het er gewoon echt niet uit. Toen heb ik ook stukken alsnog weer, dat ik dacht, oké, ik ga... Ja, reset. Ik ga gewoon weer 2,40 trappen. Ging ik liggen, 2,40. En echt met 3 minuten zakte het weer helemaal in. Dus ik heb echt ook... Sarissa kwam voorbij, Dirk Wijnaldum kwam voorbij. En ik zat met mijn handen op het stuur. En dan vind ik alsnog... Dan heb ik dus zeg maar... nou ja, letterlijk 20 minuten verloren op Cornelis. Dan valt me dat nog wel mee eigenlijk.
Ja, op die 120 kilometer valt dat best mee. Wat het voordeel is ook van Strava, er is een kommetje op die ronde. Dus kun je heel goed zien wat je precies over ronde 1 en ronde 2 deed. Ik reed mijn tweede ronde 2 minuten langzamer dan mijn eerste.
Maar ja, toen begon het te waaien.
Maar,
oh, dat is best wel vlak.
Ja, dat is best vlak. En inderdaad, het begon ook harder te waaien. Was best oké. Okay. Maar wel echt... 10 keer zoveel afgezien in die laatste 30 kilometer dan die eerste ronde. Dat is wel heel bizar. Kunnen jullie, hebben jullie moeten poepen en plassen tijdens het fietsen?
Ik moet nu eigenlijk.
Ja, gelukkig hoeft ik niet te kakken. <hey. laughs>
Nee, ik heb denk ik wel 4 keer geplast. En dat mag eigenlijk niet.
Ik 2 keer.
Nou ja, en dan daarna wel even bidon over mijn pakje keer heen gespoten. Maar ik weet van, ik zag Stef, die hield dus af en toe zijn benen stil. En die is in de wissel ook naar de wc geweest, naar een Dixie. Die zei, ja, ik kreeg het niet voor elkaar op de fiets. Dus het lukte
hem gewoon. Hij kan dat, ik weet van Stef dat hij dat überhaupt niet kan op de fiets.
Nee, daar had hij echt moeite mee. Dus dat kostte hem best wel wat fietspower, denk ik.
En dat kost ook gewoon nog gauw een minuut, denk ik, als je moet stoppen.
Wisseltijd.
Ja. Ja, 30 seconden. Hij wisselde iets sneller. Ik was loopkoop, ik zag hem niet meer. Ik dacht, heb ik zo langzaam gewisseld? En in één keer kwam die weer van achter langs me.
Ik heb vlak voor de, zeg maar, ik denk halverwege en vlak voor de wissel. Ja, maar ik had de beste schuurplekken. Volgens mij was mijn hele reet 1 grote schuurplek. Dus dat prikt als een malle, jongen. Oh, dat was echt, oh.
Oh ja, dat is wel balen. Ik had ik heb een soort brandwond in mijn lies zitten. En verder alleen de naden van de broek, dus de onderkant. Die grip die zorgt ervoor dat jouw. De grip die ervoor zorgt dat jouw broek blijft zitten. Die heeft enorm zitten schuren. Dus daar heb ik ook een streep van korst nu. Van
die knap ik wel eens bewust omhoog.
Is niet aero, jongen.
Nee, maar als je een pakje voor een wedstrijd aandoet, dus als je daar een auto heen zit, dan klap ik dat ding altijd omhoog. Want dan gaat het continu aan je trekken. Dat is wel irritant. Zou je ook deze wedstrijd nog kunnen doen. Door met lopen maakt de aerodynamica toch niet zo uit.
Wat dat betreft vond ik het ook niet zo'n fijn pakje, moet ik zeggen.
Nee, ik was ook niet onder de indruk. Maar ik had hem in walgzeil gedragen. Nee, en... ja, ik zat dus goed kapot na het fietsen en mijn eerste kilometers lopen gingen echt niet. Ik zag Bouke na 1,5 kilometer en die kwam op de step voorbij, die zat te filmen. En daar riep ik nog, het gaat slecht. Dus Bouke gelijk in alle appgroepen gezegd dat het slecht bij mij ging. Iedereen in paniek, hoorde ik achteraf. Het ging echt slecht, het zag er denk ik ook niet uit. En Stef die liep ook van me weg. Tot ik kilometer 4 mijn coach / trainer Edo zag, die zei, of kilometer 3, die zei, ga maar ontspannen en lekker blijven lopen, je komt hier wel doorheen. Dit heeft even tijd nodig. Neem gewoon je voeding, ontspan en loop lekker door. En nou, dat lukte. Ik liep het gat naar Stef dicht, kon weer gaan lachen en dat was mijn bedoeling ook, om zo lang mogelijk te lachen. En dat ging gelukkig weer. Jij zat fris even na het fietsen, hè?
Nee, de eerste stuk lopen ging vrij moeizaam. De eerste paar kilometer ook. Maar daarna kwam ik er ook wel weer goed in.
Toch wel?
En ik heb bewust eigenlijk niet gekeken op mijn klokje. Behalve per ronde, wat voor een tijd ik liep. En toen, toen ging de tweede ronde in. En toen zag ik jou en Stef net voor me lopen.
Ja.
Dat gaf ook wel een extra boost. En toen, toen ben ik naar jullie toe gelopen meteen.
Weet je nog wat ik riep?
En, je kon niet echt mee, hè?
Nee, maar ik zat toen dus nog slecht. Ik zat toen nog echt heel slecht. Maar weet je wat ik riep nog?
Oh ja, dat was jouw eerste ronde natuurlijk.
Ja, dat was mijn eerste.
Ja, ik weet nog wat jij riep. Jij zei, ja, iedereen heeft pijn, ga door.
Ja, ik dacht, ja, ik heb pijn, weet iedereen heeft pijn, jij hebt pijn.
Ik zei, ja, ik heb geen pijn, zei ik toen. Ik heb helemaal geen pijn, ik ga gewoon door.
Mooi, ah, was
en
lekker.
En toen, een kilometer of twee later, dacht ik, kut, nou heb ik ook pijn.
Ja, shit. Ja.
Ik had het niet moeten zeggen.
Nee, karma.
Karma, dan had je hem weer, maar... Ja, je had nam hem over.
En toen kwam jij je tweede ronde in. Ik denk dat je daar Diederik ook ergens trof. Of was dat later?
Nee, dat was veel later, want... Ik heb mijn eerste...
Nee, dit was mijn tweede ronde, hè? Dit was jouw eerste ronde.
Oh ja, daar kwam jij je derde ronde in even.
Ik ging lopen. En toen liep ik heel netjes gewoon eigenlijk nog wel wat ik had willen lopen. Maar toen kwamen Swensen en Heugenhauk voorbij, zij aan zij. En toen hoorde ik iemand zeggen, joh, aanpikken, aanpikken. Toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus ik liep toch al een beetje zo met de ziel onder mijn arm. En ik moest gewoon een soort van een doel hebben of zo. Dus toen dacht ik, ah, ik ga gewoon met deze gasten mee. Dus ik ben er expres achter gaan lopen om ze niet te irriteren, zeg maar. En toen heb ik ook nog één keer gevraagd, zo van, vinden jullie het erg? Toen zei ze, nee. Dus toen heb ik toen mijn doel was om een volledige ronde mee te lopen. En daarna zou ik wel zien. En ja, dat ging wel hard hoor. Dat ging 3,45 de kilometer. En toen had ik die ene ronde gehad. Toen ben ik nog steeds nog een stuk blijven aanhaken. Ik haalde Erik Simon nog in toen ook. Toen heb ik wel even ook netjes tegen hem gezegd van... Yo gast, ik loop een ronde achter hoor. Maak je geen zorgen. Want ja, ik weet hoe dat is als je dan wordt ingehaald. En hij zal vast gedacht hebben. Oh, kut. Dus maar heb ik even netjes vermeld. Vond ik wel... ja, weet je, voor mij was het toch geen eer meer te behalen. En toen daarna heb ik echt wel een stapje terug gedaan. Na zeg maar 15 kilometer. En op zich, toen liep ik wel oké. Maar ook nog steeds, mijn maag zat niet goed. En mentaal was gewoon echt kloten. Dus toen kwam ik bij Bo. Toen ben ik heel even gestopt. Zo van,
en Bo is je vrouw.
Toen ging het echt slecht. Toen zei ik ook van, ik kan echt niet meer. En toen moest ik dus nog 3 ronden. En toen was ik een ronde verder. En toen kwam Evert. En dat was zijn laatste ronde. En ik hoorde al van mensen, oh, je broer komt eraan. Dus dan heb ik expres heel veel ingehouden. En toen wist ik dus niet dat het Evert's laatste ronde was. Dat hoorde ik dus pas van jouzelf. Toen dacht ik, oh, oké. En toen keek ik op mijn horloge. En toen ging ik rekenen. En toen zag ik... Oké, we zijn om 7 uur gestart. Dit is de laatste ronde. Dan doe je ongeveer nog een half uurtje over. Toen zag ik al van, oh, die gast die gaat vet hard. Ik heb jou helemaal niet meer gesproken eigenlijk daarover.
Nee, ik heb zelf helemaal niet meer op de klok gekeken. Okay, dus ik had verder ook niet echt een idee qua eindtijd. Ik wist mijn fietstijd. En ik wist hoe hard ik per rondje liep steeds. Dus ik zat al een beetje te rekenen van, oh, dit gaat best wel hard. En toen zei jij tegen mij van, ja, je hebt nog 37 minuten om... Om onder de acht uur te komen.
Ja.
Toen dacht ik, van ja, ik heb tot nu toe elk rondje ruim onder het half uur gelopen. Dus dat moet wel lukken.
Ja, en ik dacht ook...
En 27:28 klokte ik continu voor jou, Evert.
Maar ik dacht ook, ja, als jij onder de 8 uur gaat finishen... dan kan het niet zo zijn dat je langzamer gaat lopen dan 37 minuten. Dus nou, toen trok ik nog eens 3 minuten af. Toen dacht ik, oké, nou, dan heb je nog 34 minuten voor het Nederlands record. Want daar heb ik ook nog tegen jou gezegd, maar... Ik wist niet 100% zeker of we ook echt om 7 uur stipt vertrokken waren. Ik keek gewoon naar hoe laat is het nu. Dus dat was eigenlijk wel een klein beetje een gokje. Zo van ja, ik hoop dat we om 7 uur vertrokken zijn.
Ja, dat was wel mooi. En ik echt het stuk daarvoor heb je wind tegen, zeg maar. En daar zat ik echt even heel slecht. Dus ook waar Pa en Ma stonden. Dus
ja,
heb ik
ja.
Het, van het verste punt langs het weerwater terug naar de finish. Dat je wint tegen.
Richting het park.
En dan kwam de eerste agegroeper, die had ik net ingehaald daarvoor. En die kwam mij weer voorbij. Dus ik heb toen even een stukje kunnen schuilen uit de wind. En toen kreeg ik echt weer ook weer energie kwam weer binnen. En toen kon ik die laatste ronde kon ik ook echt weer lekker door gaan lopen.
Ja.
En toen zeiden mensen inderdaad van ja, je broer loopt daar. Dus toen kon ik bij jou aansluiten. En toen heb jij nog, wat was het, 2 kilometer of zo gehaast? Tot bij Bouwkom
ongeveer? Ja, 4. Ik heb er 4 geklokt.
Ja, had achteraf Diederik met die Heukenhoek mee moeten lopen. En gewoon de laatste 2 rondes van Evo moeten doen.
Ja. Ik had geen idee waar jullie allemaal zaten.
Ik had geen idee, jongen.
Maar ik vond het op zich wel... ik vond het wel lachen, want ik vond het wel mooi. Ik dacht, kan ik mezelf toch nog enigszins nuttig maken vandaag. Dus ik heb jou ook nog...
Lekker de sponsor in beeld gebracht.
Ja, dat had ik al gedaan. Maar ik heb even ook nog vet nat gegooid met allemaal bekers water en zo. Dat was wel grappig.
Ja, mooi. Besef bij mij dat het even heel hard ging en dat hij dat Nederlands record misschien wel ging verbreken, kwam eigenlijk toen hij mij in de eerste ronde voorbij kwam. Want ik wist, ik heb echt een goede race. Ik had 4:28 gefietst. Ik dacht, tering, dit is echt heel goed voor mijn doen. En toen kwam jij in die eerste ronde voorbij en dacht ik, dit is veel te vroeg. Dit is echt, jij gaat zo hard. Dat was wel een mooi moment ook. Ik had uitgerekend namelijk dat je ronde 2 of 3 nog een keer voorbij zou komen. Had ik voor mezelf bedacht, kan ik nog wel weer een ronde mee. Maar je kwam al veel te vroeg voorbij. Was mooi.
Ja. En ik heb een hele bizarre marathon gehad hoor. Want ik heb echt heel veel niet meegekregen eigenlijk. Ik zat echt in een soort van tunnel en ik kon blijven lopen en blijven gaan. En ik heb af en toe wel mensen gezien en af en toe heb ik op mensen gereageerd. Maar ook heel veel niet. En ik kon gewoon... Ja, blijven pushen op een of andere manier. En het ging wel met vlagen, dat het makkelijker ging en moeilijker. Maar ik kwam elke keer er weer doorheen. En elke keer kon ik weer een nieuwe versnelling vinden. En dat was wel, het was wel heel bizar gewoon hoe het aanvoelde en hoe het ging.
Grappig. Ik hoorde dit ook van mensen dat er een heel groot contrast tussen ons twee zat. Waarbij ik met iedereen contact maakte, aan het lachen was naar iedereen. En jij zo vol in de focus zat. Gewoon in je eigen zone zat, zeg maar. Wel mooi.
Ja, ik had in de tweede ronde had ik op een gegeven moment een moment, dan moest ik echt bijna huilen. Omdat ik me zo goed voelde. Misschien was het in de derde ronde, dat ik mijn eerste 2 rondetijden gezien had. En dat ik dacht van, oh, dit kan niet wat ik hier aan doe. Maar dit gevoel was echt ongelooflijk. En toen moest ik echt weer zeggen, oké, opnieuw blijven focussen. Gewoon blijven zorgen dat je kan blijven gaan. En dan komt het wel goed. En dat heb ik toen echt heel goed voor elkaar gekregen op deze manier.
En waren de laatste paar kilometer nog zwaar?
Nee, ik kon nog versnellen. Ik denk dat mijn laatste kilometer nog wel het hardst was van mijn tweede halve marathon. Dus ik kon echt nog een goede eindsprint eruit gooien eigenlijk.
Lekker.
Ik had nog heel even de hoop dat die Braziliaan helemaal stuk ging vallen. Want ik stond daar achteraf, denk halverwege het loopparcours bij een drankpost. En de laatste ronde kwam die aan. En van veraf zag ik al, zijn looppatroon was behoorlijk anders. Maar ik zag een paniek in zijn ogen. Er was iets aan de hand. En hij was al 10 meter voor die voedingsbos. Begon hij ook te schreeuwen, cola. Op een beetje rare manier. Ik was een accent. Dus dacht ik nou, die cola is een beetje stil.
Maar, kun je dat nog een keer doen?
De paniek straalde er helemaal uit. cola.
Mooi.
Maar echt paniek. Ja.
Maar is de laatste ronde. Dus ja, daar moest hij nog...
En daarvoor heeft hij volgens mij... In die rondes daarvoor heeft hij helemaal niks bij die voedingspost gepakt.
Maar dan moest hij nog 3 kilometer. En dan wilde hij cola.
Ja, heel graag wilde hij dit.
Ik denk niet dat je daar wat aan hebt met nog, zeg maar, 12 minuten te gaan.
Jawel, joh.
Nee.
Wel. Je moet blijven eten tot het laatst. En ook voor je herstel weer.
Ja, ik heb de laatste 10 minuten nog een gel genomen.
Godverdomme.
Ik ben continu ook blijven nemen.
Ja. Ik had ook eigenlijk wel qua lopen een heel relaxte race. Want de eerste kilometer waren zwaar. Maar op een gegeven moment pikte ik Stef weer op. Heb ik 2 rondes met Stef gelopen. Toen heb ik 3 rondes alleen gelopen. Maar wel met het publiek. Samen. Die trokken we er ook wel echt doorheen. Het was echt leuk. Ik heb echt genoten. En toen kwam er een Almeerse bekendheid, een agegrouper voorbij. Dat is een trainingsmaatje van Milan. En ik heb twee rondes met die gast. Mijn laatste ronde zijn met die
Dennis
gast.
Dennis toch?
Ja, Dennis de Knijf. Ja, precies. Die vertelde ook tijdens het lopen nog dat hij een 2:30 op een losse marathon heeft gelopen. Maar dat hij op de hele nooit onder de 3 uur is gegaan en dat hij dat graag wilde. Toen zei ik, nou, ga mij maar hazen dan. Dus die heeft mijn ene laatste ronde en mijn laatste ronde heeft hij gewoon de hele tijd voor me gelopen. En dan krijg je ook wel, dan roepen mensen mijn naam niet meer. Dat was wel jammer, maar riepen ze allemaal zijn naam. Maar het mooie was dat mijn ene laatste ronde, dus dat is kilometer 28 tot 33 of zo, of wat is het? Ja, tot kilometer 4:35, was mijn snelste ronde ook. En dus dat was wel mooi achter hem aan. Dat scheelt wel echt een hoop ook. En toen in de laatste 2 kilometer, toen begon ik wel, in mijn laatste ronde begon ik mijn benen te voelen. Toen was de lachen ook wel nog een beetje vanaf. Begon mijn bovenbenen echt zeer te doen van de impact. Toen met 3 kilometer te gaan, kom ik Edo tegen en die zegt, waar ga je op finishen, denk je? Ik zeg, geen idee, 8:30. En toen zei, nee, 8:26, 8:25. Ik denk, wow, fuck, yes. Toen zei hij, maar één ding, ga je nog even pesten. Niek, nog 30 seconden voor je. Ik zeg, nee, ik kan niet meer. Ik kon ook echt niet meer. En ondertussen hoorde ik later dat Nico ook van iemand had gehoord dat ik eraan kwam. En dat die laatste 2 kilometer nog enorm veel pijn heeft geleden om mij voor te blijven. Dus
ja, dat is dan wel weer fijn.
Dat is dan toch wel weer fijn dat ik die jongen een beetje heb kunnen kietelen.
Dat zijn we ook dom, hè. Zijn we elkaar een beetje pijn aan doen.
Ja.
Maar Wally, hoe was jouw finish?
Ja, er was wel heel veel ontlading gewoon. Ik kon het gewoon niet geloven, want ik werd dan ook vierde in de wedstrijd. En dat vond ik al, ja, daar was ik super blij mee. Maar ook gewoon die eindtijd, want 8:49, 2:32, dat is, ja, ik kan het, om eerlijk te zijn, ik kan het nu nog steeds niet geloven dat ik dat gedaan heb. Het blijft gewoon heel...
7:49, 32.
Ja, dat bedoel ik, 7:49. Ja. Ik duurde gewoon een uurtje bij. Nee, het is echt, ja, gewoon echt, het was gewoon echt, echt heel bizar. En het besef kwam eigenlijk ook pas toen ik die blikken in de ogen zag van de mensen achter de finish, zeg maar. Dat die echt naar me toe kwamen en vragen van, oh, wat heb je gedaan, zeg maar. En toen dacht ik echt van, ja, dit is gewoon echt niet normaal. Want op het moment zelf was, ja, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon continu aan het gaan en ja, ik had eigenlijk dus geen idee waar ik op afkwam.
Nee, maar wat ik dus wel gek vind eigenlijk, je gaat zo ontzettend hard. Maar het voelt eigenlijk niet, voor jou dus eigenlijk niet harder dan 2 jaar geleden. Nee, 3 jaar geleden. Je hebt gewoon dezelfde, zeg maar, intensiteit beleefd.
Ja. Ja. Nee, het ging wel makkelijker. Want nu kon ik wel echt blijven gaan. Ook de tweede halve marathon, zeg maar. En toen merkte ik altijd wel dat het wat inzakte. En nu had ik wel echt het gevoel van, ja, ik blijf wel lopen nu, zeg maar. En ook qua energie. Dus er kwam wel af en toe wel een dipje in, zeg maar. Maar ik kon wel... Mijn energieniveau bleef wel continu eigenlijk goed. Ik kon continu eigenlijk weer pakken en weer gaan.
Zeg maar, ik ken zeg maar jouw wedstrijdverloop een beetje. Maar dat is eigenlijk wel voor het eerst. Toch, meestal zak jij zeg maar laatste 10 kilometer wel een beetje in.
Ja, dat was hiervoor. Op Lanzarote had ik dat ook al minder. Toen was het echt de laatste 2 kilometer dat ik het heel zwaar had. Maar dat was ook een wedstrijd van een uur langer. Ja, precies een uur. En hier zakte ik dus voor mijn gevoel. Ja, volgens mij is de tweede halve marathon wel wat langzamer gegaan dan de eerste. Maar dat hou je vaak altijd wel.
Ja, maar
ik had wel echt het gevoel dat ik kon blijven lopen. Ja,
ja, want nou, ik zag jou dus bij mij weglopen. Ik had graag zeg maar meegelopen tot aan de finish. Ik dacht, dit wil ik wel meemaken. Maar ik kon gewoon echt niet meer. En toen moest ik dus nog 14 kilometer. Ik moest nog 2 rondjes. Het was jij al klaar. En toen, maar ik wist... Ik had geen idee. Want ik zag jou weglopen. En toen dacht ik van... Shit, misschien gaat hij toch wel langzamer. Maar toen dacht ik... Ja, misschien is het wel iemand anders die ik nu zie. Dus ik wist gewoon eigenlijk niet wat je gedaan had.
Ja.
En toen dacht ik... Ja, ik moet wel even horen.
Ja, ja.
Maar dat was voor mij wel... Ik vond het wel mooi.
Ja,
er was ook een hele mooie foto van. Zeg.
Dat heeft zeker een mooie foto opgeleverd.
Ja, ja, maar dat is precies ook wat ik bedoelde met die blikken in de andermans ogen. Waarvan ik dacht van, oh ja, het was wel heel bijzonder. Want bij mij kwam het echt nog niet zo binnen op dat moment. Het was wel, Het was gewoon heel onrealistisch. Maar door die gezichten van andere mensen, waaronder die van Diederik ook, toen, ja, toen dacht ik wel van fuck, het is echt wel heel speciaal wat hier gebeurd is.
Ja, ik vond het echt bizar. Ik vond het echt bizar.
Ik moet zeggen, ik was er een beetje zuur van. Ik zat dus helemaal aan de andere kant van het lopenkoer. en ik had op mijn horloge gekeken. Ik wist tot binnen de paar minuten marge wel hoe laat jij zou finishen. Dus ik open mijn telefoon, open de stream. En wat zie ik? Sarissa in beeld. En die hele finish voor jou is niet op de livestream geweest. En heel knap wat Sarissa heeft gedaan. Maar ik had best wel graag jouw finish willen zien. En ik zit er te kijken. En op een gegeven moment hoorde ik ook, hey Bouke. Er kwam ook gewoon bekende van mij voor de eerste ronde langs. Die ik ook niet kon aanmoedigen. En nee, ik vond echt jammer dat dat niet op die stream is geweest. Ik denk dat de regie net even lag te slapen of zo.
Ja, ja, ik denk, ja dat is wel jammer. Ja, want een Nederlander in een thuiswedstrijd, zeg maar, een WK. Een vierde plek overal. Best wel, en een Nederlands record, best wel uniek moment, zeg maar. Hadden ze wel camera's daar staan? Ja, vast wel.
Zeker.
Ja, ja, ja. En ik kom, even later kom ik wel weer in beeld, volgens mij. Want dan, ja, dan ben ik gewoon heel erg aan het jouw en het publiek aan het bedanken. En dus dan is het wel weer in beeld.
Ja. En ik dacht gisteren dat het aan mijn telefoon lag. Dat ik niet goed internet had en dat het gewoon dat er een vertraging in zat. Maar ik heb later nog even gecheckt. Dat is gewoon echt niet op de stream geweest. Echt zonde.
Ja.
Dus daarom wel leuk om te horen nu hoe jij het beleefd hebt. Heb ik er toch nog iets van meegekregen.
Ja. Maar ik heb ook nog ergens, heeft iemand een foto op Facebook geplaatst die aan het kijken was. Van, ook van mijn laatste, zeg maar vanaf dat bruggetje, als je weer aan deze kant van het weerwater bent, richting de finish, zeg maar. Dan ben ik ook echt aan het sprinten gewoon nog. Dus je ziet mij echt helemaal met een verbeterde kop daar gaan, maar wel een soort van grijns ook al op mijn gezicht.
Lachen.
Ja, lachen.
Het was echt mooi.
Ja, bizar hoe je zo'n afstand kunt racen. Dat is voor mij. Ik heb echt op safe gespeeld. Tenminste,
je hebt een tour toch gehad?
Ja, een soort van, ja.
Nooit.
Ja, de laatste 30 kilometer lopen was zwaar. Laatste rondje deed mijn bovenbeen pijn. Laatste 2 kilometer was ook nog wel een beetje doorbijten. Maar ja, gewoon heel erg genoten. Wat heel mooi is, hè. Je vraagt wel af waar ligt dan toch die grens of zo? Hoe ver zou je nog verder kunnen gaan?
En had je harder gekund dan?
Ja, nou...
Ik weet het
niet.
Gekund?
Nee, nou, eerst 90 kilometer fietsen. Maar ja, je weet niet wat dat de laatste 30 kilometer had gedaan.
Nee, maar, dus kijk, dat... wat jij beschrijft, hè, dat herken ik, zeg maar, ook toen ik 2 jaar geleden 8:26 deed. Je, op een gegeven moment, zeg maar, kijk, als je zoals Evert jarenlang zoveel hebt getraind en ook zoveel wedstrijdhardheid hebt, dan kan je racen. Maar als je dat niet hebt, dan blijft het toch een soort toertocht. Ja. Maar een toertocht op je limiet, ja, dat wel. Ja. Je gaat echt wel naar de kloten, maar er is echt geen moment waarop je harder kan. Want dan gaat er iets anders om zeep.
Op het moment dat je Edo tegenkomt en dat je dan tegen hem zegt van ja, ik kan niet harder, dat zegt toch ook al genoeg dat je niet harder had gekund.
Ja, maar dat was die eerste 3-4 kilometer. Vanaf kilometer 6 of 5.
Nee, voordat je Niek nog in kan
halen. Oh, daar. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat zegt misschien ook wel genoeg. Ja, dat klopt. Misschien had ik het dan daar moeten bekopen. Het hele fijne hiervan was dat ik gewoon mijn voedingen heel goed op orde had. Nou ja, ik heb dit als een autist heb ik dit benaderd. En het voedingsplan als een autist uitgevoerd. Maar met... ik had het er met Diederik over. Ik heb met lopen elk kwartier een gel genomen. Dus ik zat op 120 gram koolhydraten per uur. Ja, ik heb echt nergens last van gehad. Sterker nog, ik had na 10 minuten, 12 minuten kreeg ik trek. Ik dacht, ik heb zin in mijn volgende gel. Mag die al? En,
ja, ik vind dat echt wel een risico zoveel.
Ja, ik heb echt geen moment ook maar iets gevoeld van stress op mijn darmen of mijn maag. En ik heb het getraind, hè, dus ik vond het zelf geen risico. Ja,
maar ook hier geldt, als je meer gaat racen, dan wordt het voeding ook weer moeilijker. Want hoe harder je gaat, hoe moeilijker het wordt om voeding op te blijven nemen.
Plus omstandigheden waren goed. Dus als het kouder is of warmer is, dan wordt dit ook moeilijker.
Ja, dat maakt het ook nog uit. Ik denk dat het echt een perfecte dag was voor alles.
Maar ik voel wel dat er veel winst stond. Vonden jullie, iedereen zegt de omstandigheden waren perfect. Maar ik voel wel veel wind, hoor.
Ja, vooral de tweede ronde.
Maar als er geen wind staat, dan heb je overal voor je gevoel wind tegen, vind ik altijd. Dus je moet een beetje wind hebben. En de wind stond uit de gunstige hoek. Op de dijk had je hem mee heel lang. Dus je ging heel lang, heel hard. En op het moment dat je hem tegen had, bleef je ook hard gaan. Want de snelheid bleef gewoon hoog, omdat het niet zo hard waaide.
Nee, maar...
Dat heeft het gewoon heel snel gemaakt.
Zeg maar, ik denk... Wat mijn beleving was, is dat het was toch best wel bewolkt. En je kon niet zo heel ver kijken. Dus dat betekent wel dat er een dikke lucht is. Op het moment dat je een strak heldere dag hebt... waarin je vanaf Almere Lelystad al kan zien liggen... dan is die luchtdichtheid veel minder. En hoef je zeg maar, minder de moeite te doen om hard te gaan... of je gaat harder met dezelfde moeite. Ik vond, zeg maar... Hier moest je wel een beetje... het was niet... Ik denk dat het nog perfecter kan, zeg maar.
Heb je op de barometer gekeken?
Nou ja, ja, mijn interne, ja.
Ja. Nee, maar als je sowieso naar alle tijden kijkt... dan denk ik dat...
Ja.
Dat wel laat zien dat het toch wel een hele goede dag was... en dat de wind niet zo heel vervelend was.
Na mijn finish sprak ik Jort even... En die straalde echt van top tot teen. Want nou ja, parcoursrecord, fietsrecord, Deens record bij de mannen en de vrouwen. Nederlands record bij de mannen en de vrouwen.
Braziliaans record, Ecuadoriaans ja, record.
Er zijn allemaal nationale records. Nederlandse winnares bij de vrouwen. Ja, bizarre dag ook voor die organisatie.
Fietsrecord.
Ja.
Van Adam Hansen.
Ja, ja, maar ik denk voor zo'n organisatie is dit ook super belangrijk. Want dit laat gewoon zien hoe snel Almere kan zijn. En dat maakt een wedstrijd voor heel veel mensen ook heel aantrekkelijk. En ja,
het kan
dat
in Almere.
Dat is wel heel tof. Het kan in Almere, ja.
Maar ja, ik heb volgens mij 10 jaar geleden al gezegd... volgens mij kan het hier heel hard gaan. Alleen was er nog nooit iemand in de recente tijd toen onder 8 uur gedoken. En hoeveel zaten er nu onder 8 uur? 4?
Nee,
meer.
De eerste 7.
7, denk ik.
Oh, de eerste 7. Ja. Moet je nagaan.
Ik stond daar ook nog op een gegeven moment aan dat parcours. En jullie zaten natuurlijk heel vroeg in de wedstrijd op het loopparcours. Terwijl er nog niet heel veel agegroupers en zo waren. En toen hoor ik iemand zeggen, ja, Scheldinga, is dat nou een sponsor of zo? Er lopen zoveel mensen met Scheldinga op een pakje.
Ik werd ingehaald door Geert Schipper in zijn wheelchair. In zijn handbike. Of nee, niet zijn handbike, in zijn wheeler. En die zei, hoeveel Scheldinga's lopen die hier rond, joh? Daar moest ik ook wel op lachen.
Ja,
en ook mensen langs de kant, de verwarring. Is die alweer? Hij was hier net toch?
Ja, kijk, dit soort dingen heb ik dus echt totaal niet gehoord. Gewoon niks.
Vind je dat dan, want je bent keihard gegaan, maar ergens is dat ook wel jammer toch onderweg?
Ja, heb je er wel van genoten?
Ja, tijdens de race?
Nee, ik heb er... Ik denk dat... Het klinkt heel stom, maar ik denk dat het mooiste is wat je kunt hebben als sporter. Dat je, zeg maar, het eigenlijk niet meemaakt van wat er gebeurt. Terwijl het eigenlijk ook bewust ook nog wel meemaakt. Maar gewoon het gevoel van dat je... Ja, ik zat echt in de flow. Ik kon echt blijven gaan.
Ik denk dat wel.
Dat zijn echt zeldzame momenten.
Ah, jij geniet vooral als het prijsgeld op je bankrekening wordt bijgeschreven.
Hoeveel heb je gewonnen? Best veel, hè? 20?
$5,500.
Oh, ik dacht $20,000.
Nee, joh.
Oh.
Het is geen tennis.
Was het of golf? Was het maar zo.
$5,500.
Ja.
En dat is €5,000 of zo, of 52.
Ik ga nog belasting vanaf.
Ja, 4600.
Ja,
88 en 20 cent.
Even rekenen hoor.
Met de huidige wisselkoers.
Ja. Oké. Nou, lekker man. Toch?
Hé, hey, wat was voor jullie de prestatie van de dag? Ik heb er, zeg maar, 4.
Dat zijn er veel.
Ik heb 4 prestaties van de dag.
Nou,
op zich, ja, ik vind het wel een prestatie. Jullie hebben alle 3 dan een hele gedaan. En ik heb allemaal gehoord dat jullie of bijna of echt geheld hebben. Dat vond ik ook wel een feit. Dat nou een prestatie
meerdere
is.
Keren
vraag
gewoon.
Vraag me wel af, hoe leuk is dat nou, hè? Zo'n
meerdere
hoe leuk
keren.
Is het nou?
Ja.
Ja, ik even vanuit mezelf geredeneerd. Maar ik vind mijn beste prestatie dat je best wat tegenslag hebt, maar echt geen ogenblik last van hebt gehad en de hele race kunt genieten tijdens je eerste hele en een nagenoeg perfecte race kunnen doen. Dat vond ik, was mijn mooiste prestatie. Ja, vond ik wel.
Oh, voor jezelf?
Ja, dat was niet je vraag. Nee. Maar ik denk dat ik dat de mooiste prestatie van het hele veld vond.
lekker, zo lekker gewoon gebleven ben jij.
Verder ben ik zo gewoon gebleven. Goed.
Ik moest dus onderweg horen dat jij 8,25 had gedaan. Of wat had je? 8,24? 25?
Ja, 8,25. Nee, eerst hoorde jij... Dus... Eerst hoor je van Sander. Ultra Sander, die zag jij onderweg. En jij vroeg hem, wat heeft Cornelis gedaan? Sander, die zegt tegen jou... In ieder geval niet jouw PR verbroken. Want die had van Bouke gehoord dat 8,24 was.
Ja, dus, zoiets was het, ja.
Dus toen dacht ik, nice. Oké, maar wat is de tijd? Toen zei hij 8,25. En wat zei jij toen?
Godverdomme. Zei ik, heb een kutdag. En nou is dat kleine rotjoch ook nog eens sneller dan ik ooit geweest ben.
Ja, mooi.
Je had wel echt een rotdag dan.
Ja. Nee, maar ik vond het ontzettend knap, Cornelis. Want eerste hele, zo'n debuut, zeg maar. Met de beperkte... voorbereiding eigenlijk, met alles ernaast. Ik vond het wel oprecht, ik vond het echt heel, heel knap.
Nou, thanks.
Ja, dit is absoluut een topprestatie.
Kijk, we kunnen nu de hele podcast met elkaar eens lekker veer in de reet gaan zitten steken.
Dit blijft erin hoor, dan ga ik ook iets over jullie zeggen.
Ik vond Diederik's prestatie wel waardeloos.
Ja.
Zo, we hebben dat ook niet gedaan.
Ik denk als ik niet langs het parcours gecoacht had, dat het er niks was geworden met jullie.
Nee, dat sowieso.
Dus ik denk dat ik het belangrijkste was.
Ik las een reactie op Instagram. Je hebt een vrij uitgebreid verhaal geschreven over dat je best wel teleurgesteld was en dat je baalde dat het niet ging. En daar zag ik een reactie waar ik me eigenlijk wel bij wilde aansluiten. Ik heb hem even opgeschreven voor het gemak. Die komt bij Smakkie vandaan, Maurits Smakman. En die schreef, nadat jij schreef dat je teleurgesteld was, hij schreef, niet opgeven, reclame lopen achter de leiders, Evert helpen, waardering uitspreken naar het publiek en een voorbeeld zijn voor je kids. En dat ondanks je je kloten voelt, volgens mij heb je aardig wat gewonnen zondag.
Ja, maar dat is toch niet waar je voor kwam, hè?
Nee, maar ik vond het wel mooi. Dat is toch wel respect als je zo'n dag hebt en dit dan nog daaruit kunt trekken.
Jawel, maar dat is toch voor mij een soort van vanzelfsprekend of zo.
Nou, vind ik niet.
Maar ja voor mij wel, maar goed. Even niet meer over mij. ik vond Milan ook echt bizar knap.
Ja,
niet?
Zeker. Dat is absoluut ook
een debuut.
Net boven de...
Al 8 rond.
8 uur. Ja.
Ja, is ongelooflijk. En dat hadden we volgens mij geen van allen gedacht van tevoren.
Nee, ja, het was sowieso moeilijk inschatten wat Milan, maar Nico ook bijvoorbeeld. Hè, ook een debuterende atleet. Wat die zouden doen.
Kijk, en Milan is dus niet... Kijk, Nick ook supergoed debuut hoor. Wat zat hij dan? 23 of zo.
Nee, maar 30 seconden voor me is 8,24 blank en ik had 8,24,5.
Oh ja, dat is ook echt een supersnelle tijd. Alleen, daarvan weet je dat hij fouten heeft gemaakt. En dat is ook helemaal niet erg, op zijn eerste keer.
Ja, dat moet ook wel, misschien.
Ja, precies. En dus, maar bij Milan, die heeft dus geen fout gemaakt. En die zet zo'n debuut neer. Aan de ene kant is dat... Tenminste, het is super knap. Ik vind het super tof dat hem dat zo gelukt is. Aan de andere kant lijkt me wel heel moeilijk om je voor de volgende keer jezelf doelen te stellen. Die ook, zeg maar, haalbaar blijven. En als je dan wel een keer fout maakt of er gaat iets niet zoals je wil. Want hij had een perfecte race volgens mij. Dan moet je je ook wel weer zien te herpakken. Dus daar heeft hij denk ik een extra uitdaging.
Ja, nee, dat maakt het niet makkelijk. Maar ik denk dat er altijd verbeterpunten zijn. Want mijn race was ook niet perfect, zeg maar. Ik had ook met zwemmen liever 2 minuten... Als ik 2 minuten verder van voren had gezeten en in de kopgroep had gezeten... had ik nog een hele andere race gehad. Dus zo is elke perfecte race ook nog altijd weer aanknopingspunten om het te gaan verbeteren. Maar ik denk wat jij zegt, wat voor Milan misschien inderdaad wel moeilijk gaat maken... is om na een perfecte race misschien wel een keer een minder perfecte race te hebben.
Ja, en dan 8-10 neer te zetten... En dan daar nog blij mee te zijn. Want dat is nog steeds een fucking goede tijd.
Ja, of als het een minder snelle hele is, weet je wel. ja, je hoort jezelf wel op een gegeven moment tegen te komen in van die wedstrijden. En daar ga je het ook juist weer van leren en daar ga je weer de dingen uithalen. Maar
ja, precies.
Deze kun je maar wel vast binnen hebben.
Ja, ja. Ja.
Hey jongens, heel even tussendoor. Hè. Ik vind het gezellig en het is denk ik een leuk verhaal.
Het wordt lang.
Het is 9:30 en we zijn al 1,5 uur aan het opnemen, bijna. Ik heb ooit een keer met Abel een regel bedacht. En dat was, de tijd dat je over een wedstrijd na kunt praten, is 1 plus de lengte van de wedstrijd. Dus dat zou betekenen dat Evert nog 7 uur nu door mag praten. Nee, is 6,5.
Ik langer, yes.
Maar dat wordt een lange podcast.
Ja. Ik denk, wat het meeste is wel gezegd, denk ik toch.
Ja, yeah. Maar ik wilde dan ook nog, want jij vroeg de meest mooie prestaties. Ik vond Sarissa de Vries ook nog fantastisch.
Ja, dat was ook een van mijn...
Een van jouw toppers. 7.
Ja, maar... 7. Die, wat die heeft gedaan is ook ongelooflijk.
En de ontwikkeling van de laatste jaren, dat is echt zo knap.
Nee, ik ben het helemaal mee eens wat zij de afgelopen jaar, ik weet niet of het jaar of 2 jaar is, wat laat zien is echt, is echt wereldniveau.
En niet zonder hort of stoot, hè. Die heeft het mentaal ook echt wel een periode heel moeilijk gehad om er echt de lol in te vinden. Ja, ik vind het heel erg knap.
Ja, is mooi. Het is ook iemand die ik het ook van harte gun, zeg maar. Weet je, zij is zo...
Ja, dat is het ook.
Dat klinkt heel dom, maar gewoon zo gewoon gebleven. Zo normaal, zeg maar.
Bescheiden,
weet je, ze vroeg aan mij nog zo van... Oh, Diederik, wat was er aan de hand? Ik zag jou langs de kant staan. En dat was dus in haar allerlaatste ronde... stond ik weer eventjes bij Bo en bij Yves en Abel. En toen heeft zij dus gewoon in haar laatste ronde... nog gezien dat ik langs de kant stond. Dus, en dat heeft ze dus ook nog geregistreerd, zeg maar. Ik vind dat...
En geef ze aandacht aan, hè? Ja, ik vind het...
Ja, ik vind dat buitengewoon.
Ja.
Ze zag er ook al de hele wedstrijd scherp uit, vond ik.
Nou, ik hoorde wel van dat de laatste ronde juist niet meer zo scherp was. Die heeft... Ik sprak de dag na de wedstrijd in het hotel nog even bij het ontbijt. En toen vertelde ze ook wel dat ze de laatste 2-3 kilometer ook echt wel heel erg geparkeerd stond. Dat ze heel veel tijd verloor, maar dat ze het geluk had dat in nummer 2 ook zo stil viel.
Oh ja.
En daardoor wist ze dan mooi de winst te pakken.
Ik heb nog wel 1 verbeterpunt voor die organisatie. En dat weet ze zelf denk ik ook. Maar dat is volgend jaar gewoon weer op zaterdag. Zodat we s'avonds nog gewoon een feestje kunnen bouwen. Want ik kreeg een appje van Jeffrey. Hey, het feest is begonnen hoor, zijn de scheldingaas. Maar ja, ik lag al bijna in bed, want ik moest maandag gewoon werken. Shit, sorry.
Ik lag letterlijk op bed. Ik moest maandag om 9 uur in Leusden staan voor een leiderschapstraining. Het was
jongens,
echt,
jullie hadden geluk, want ik was er wel.
Ah, gelukkig.
Oh, maar, heb jij de maar familie dan... eer...
Oh, ik wou juist zeggen, dan heb jij je niet... heb je je niet echt laten zien? Want ik kreeg ook een appje waar zijn alle scheldingaas.
Ja, alle. Eentje was ze. Ik heb gewoon op het podium gestaan hoor.
Ja, mooi. Was het net zo mooi als anders? Behalve dan dat wij er niet waren.
Ja, nee, de sfeer was hartstikke goed. Alleen de tribunes waren leeg.
Dus ja, dat is denk ik toch gevolg van de zondag.
Ja, van corona.
Oh.
Dat was een Oké. Okay. Hey, we zijn nu 6 dagen verder. Hoe lopen jullie? Zijn jullie hersteld?
Ik wel. Ik heb, ik heb ook gewoon een dikke uur langer over gedaan dan de bedoeling was. Dus ik heb wel spierpijn gehad en zo. Maandag, dinsdag, woensdag een beetje. Nu is het wel weg. Maar ik weet niet, ik heb nog niet hard gelopen of zo. Gewoon geen zin nog gehad. Ik geef mezelf altijd een weekje om bij te komen. Ik mag ook een weekje geen beslissingen nemen. Over welke wedstrijden volgende worden en zo. Maar ik ben wel weer hersteld, zeg maar, qua spierpijn.
Mooi. Jij, Evert?
Ik heb ook 2 dagen spierpijn gehad. En dat ik echt... ook een hele stijve knie en ik kwam moeilijk de trap op en af. Maar vanaf woensdag eigenlijk heel goed. En nu alleen nog wel qua vermoeidheid dat ik gewoon nog echt moe ben. Maar maandag en dinsdag heb ik me echt wel heel slecht gevoeld. Dat ik echt gewoon nog heel erg kapot was.
Heb je op de weegschaal gestaan?
Nee.
Ik wel joh, 61,3.
Dat is 2 kilo minder dan anders?
Ik begon, ik heb gewogen op zaterdagochtend, 63,2.
Nou ja,
dus 2 kilo, zeg maar. Oh ja. Ja.
Ja, ik ben trouwens, ik ben snel hersteld ook. Eén dag spierpijn, maar kon wel prima de trap op. Tweede dag was het eigenlijk bijna weg. En sterker nog, die tweede dag op een gegeven moment merkte ik dat ik de trap weer afrende. En de laatste twee tredes afsprong. En dat ging ook gewoon weer. Ja, net zoals vroeger thuis, ja. Ja, dus,
je herkende vroeger wie er de trap afkwam, omdat Cornelis sprinten altijd de trap af.
Altijd dat ritme, ja. Hey, en, ik heb wel wat Evert ook heeft. Ik ben gewoon nog steeds wel vermoeid. Moe. Gewoon slaap. Ik heb wel een zwemtraining weer gedaan. Gewoon niet echt getraind, maar gezwommen.
Ah, mooi. Brees, ik heb nog een vraag aan jou. Wat vond jij nou het allermooiste? En dan zijn we er denk ik echt doorheen.
Ja, nee, ik vind jullie alle drie de prestaties wel oprecht heel mooi. Ik denk, daar ga ik ook geen keuze in maken.
Oh, zo politiek correct jij.
Ik heb prachtig langs de kant jullie allemaal voorbij zien komen. En heb ik van genoten. Dat is mooi om te zien.
Fijn. Ik heb ook genoten van dat jij langs de kant stond.
Doe je volgend jaar zelf mee?
Nou, man, dit hebben ook al zoveel mensen mij gevraagd.
Nu antwoorden, nu beslissen.
Ja, en als je dat ziet, dan denk je soms van, oh ja, man, het is mooi om mee te doen. Maar ja, ik weet ook weer hoeveel je ervoor moet doen om het klaar te spelen op die manier.
Ik zou je vertellen, van,
ja, daar heb ik echt
ik zou je vertellen, dat is, dat is de eigen keus. En ook de manier hoe je wedstrijd beleeft is een eigen keus. Je kunt ervan genieten, je kunt helemaal naar de zak gaan.
Ja, ik wil het zo doen dat ik wel van het buffet.
Dat zou ik absoluut doen, dat heb ik ook gedaan. Ik ben nog 3 keer terug geweest. Maar ik heb het gedaan met 10 tot 12 uur trainen. En de laatste 5 weken 17 tot 20 uur. En dan kun je een tophelen neerzetten.
Ja, maar dat is dus al fors veel, hè? Dat moet je ook niet vergeten.
Ja, de laatste 5 weken waren behoorlijk fors. Maar die hoef je niet te doen. Je kunt ook bij 10 tot 12 blijven.
Hier wil ik het volgende aflevering nog even over hebben.
Oké, dat is goed.
En dan gaan we dan ook dit seizoen van de podcast iedere week aan mij vragen of ik
mee... Nou, tot je antwoord hebt. Je kunt nu inschrijven met korting, Brees.
Ja, ik heb het gezien. Nee. Ik heb ook even gekeken hoeveel het was. Dan moet ik ook wel eerlijk opbiechten dan.
Horen jullie dat deuntje?
Ja. Hey, hebben jullie iets gebruikt van Ali tijdens de hele?
Heb je iets gebruikt van Ali tijdens de hele? Nee.
Nee.
Nee, ik ook niet. Brees?
Nou, dan moet de rubriek officieel gesloten worden.
Elektrische step? Nee.
Elektrische step?
Nee, ik zit te denken, maar ja... Een beetje indirect, telefoonhoesje.
Oh, wacht,
ja,
stop, ik lieg. Sokken.
Heb jij sokken van Ali?
Ik heb mijn marathon op Ali sokken gerend. Oh, bijna... Oh, jongens, ja, bijna...
Dit vind ik echt best wel een essentieel onderdeel, ja, sokken.
Het zijn mijn fijnste sokken. Ja, dat zijn mijn fijnste sokken.
Oké, mooi. Hé, hey, bedankt voor het luisteren.
Fijn omdat ze zo'n zacht prijs hebben. Ja.
Ik hoop dat we de volgende aflevering wel weer met plus minus 3 weken opnemen. Dus in oktober weer een nieuwe aflevering.
Ja, ik heb nog een idee. Zoals ik zei, je kan 1 uur plus de tijd voor je wedstrijd over een wedstrijd napraten. Dus we kunnen hier nog een uur over praten. Maar misschien zijn er mensen die iets specifieks willen weten over hoe jullie zo'n hele beleven of wat jullie daaraan doen. Dus misschien is het leuk als ze die vragen insturen voor de volgende aflevering.
Uiteraard.
Luistervragen.
Helemaal goed. Ik vind dat we wel heel... Zo lang hebben we nog nooit over onszelf gepraat. Ik probeerde dat een klein beetje te vermijden. Maar nu mag het. Uniek.
Normaal, hoe lang duurt de podcast normaal? Want zo lang praten we dan ook.
Nee hoor, dan behandelen we allerlei onderdelen.
Oh, oké. Mooi. Nou jongens, we gaan afsluiten. Ik wil ook
ik vond het leuk.
Ik mag morgen weer om 6 uur in Zeist zijn, dus...
Och man, sterkte.
Wel.
Oh, groet aan George. Ik hoop dat hij er is.
Groet aan de George.
Ja, hij is er als het goed is. Dus dat is goed.
Nice. Oké dan. Boys, later zijn bedankt.
Later jongens.
Ciao boys. Doei.